Welkom bij de podcast Pensionado aflevering 20. Ik ben Patrick Oudek en ik praat met pensionado's. Mijn gast Simone Verscheuren, fysiotherapeute en marketeer. Voormalig docent, studieadviseur en examencommissievoorzitter van de faculteit Economie en Business van de Hogeschool van Amsterdam. Thans voorzitter en opleider binnen het gilde van molenaars. Ik praat met haar onder andere over haar jeugd in het dorpse Maastricht in de jaren 50 en 60 en hoe haar zuidelijke katholieke opvoeding haar heeft gevormd. De nonnenschool en het gymnasium waarvan zij nog bijna iedere docent bij naam weet. Haar eerste kennismaking met het Amsterdamse Akhenaton. Hoe uiteindelijk haar weg als professional leidde tot een aanstelling bij de HES en de Hogeschool van Amsterdam. En haar omgang met de talloze onderwijsveranderingen en vernieuwingen die zij in al die jaren heeft meegemaakt. Kortom, wij praten over verleden, heden en toekomst. Ben jij geïnteresseerd in interessante inzichten van mensen die de klappen van de zweep kennen? Of sta je zelf voor je pensioen of ben je al met pensioen? Dan is deze podcast voor jou wellicht een bron van luisterplezier en inspiratie. Fijn dat je luistert naar De Pensionado. Bij mij op de bank, Simone Verscheuren. Simone, hartelijk welkom bij de podcast Pensionado.
Nou, dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Leuk.
Met alle liefde, met alle plezier. Simone, een dame uit het zuiden van Nederland.
Klopt.
Verdwaald in het noorden van Nederland. Simone, wil jij je introduceren?
Ja, graag. Inderdaad, ik kom uit Maastricht. Ik ben geboren en getogen in Maastricht. Ik ben geboren in 1955 en heb echt een heerlijke jeugd gehad in Maastricht. Maastricht was toen nog heel klein. Je kon eigenlijk niet studeren. Nou, je kon de kunstacademie doen of conservatorium. Mm-hmm. Allebei niet aan mij besteed. Dus na mijn middelbare schooltijd moest je eigenlijk de stad uit als je verder wilde.
Nu zit je al meteen al op je middelbare schooltijd. Maar daarvoor is er nog een hele lange tijd voordat je dat gaat doen uit de stad. Maastricht, toen nog in die tijd, 1955, een klein stadje, hoor ik je zeggen.
Ja, nou, het was in vergelijking met wat het nu is echt gewoon een provinciestad. Natuurlijk wel echt een stad.
Ja.
Maar wij liepen in alles gewoon een paar jaar achter bij het Westen. Dat was heel duidelijk. Je moest ook helemaal dat hele Limburg doorrijden om uiteindelijk in de grote wereld te komen. Of naar Luik, wat een belangrijke plek was voor ons, of Aken. Mm-hmm. We gingen kleren kopen in Luik of in Aken.
Maar er gebeurden ongetwijfeld ook leuke dingen in Maastricht. Kan jij nog een leuk moment herinneren?
Nou, een echt leuk moment dat echt iets voor Maastricht is. Ja, je had natuurlijk ieder jaar het carnaval. Mm-hmm. Wat in Maastricht ook heel anders is dan in de rest van Nederland. Dat was ieder jaar is dat een groot feest.
En is dat dan het andere element? Het grote feest? Grootte van het feest?
Nee, maar je verheugt je er het hele jaar op. Je bereidt je er het hele jaar op voor. Het begint eigenlijk op de 11e van de 11e. Mm-hmm. Dan wordt Prins Carnaval gekozen. En dan daarna wordt iedereen heel zenuwachtig, want dan moet je gaan bedenken hoe je je gaat presenteren op carnaval.
Hoe oud was je toen je daarvan bewust werd?
Vroeger. Dat begint gewoon op de lagere school. Dus dan ben je 6e. Ja, en lagere school waren we 6. En dan begint dat, want dan heb je carnavalsfeesten voor kinderen van de lagere school. Mm-hmm. En zo gauw je in, dat was natuurlijk 12, klas 6, hè, dat is nu groep 8... zit van de lagere school, dan word je al een beetje ouder. En dan ruik je al een beetje aan de kroegen. Ik was 12 toen ik de kroeg in ging.
Was dat het ultieme doel als meisje van 6? Keek je naar die oudere
leerlingen? Niet, maar vanaf je 10e was dat natuurlijk toch wel heel spannend.
Toen begon het te kriebelen.
Ja, want in Maastricht van toen, ik weet niet of het nu nog zo is, maar van toen, weet je, Maastricht is eigenlijk de stad met de meeste kroegen. Mm-hmm. Al toen was dat. Dus het leven, je leefde gewoon. Je leefde eigenlijk, niet dat je nou in de kroeg leefde, maar het was wel een belangrijk aspect van het leven. Ik ging met mijn ouders naar de kerk.
Ja.
Natuurlijk hartstikke katholiek opgevoed. In Maastricht heb je bijna alleen maar katholieken. we gingen naar de kerk iedere zondag. En daarna ging je met een groep vrienden, of eerst met mijn ouders samen, maar daarna met je eigen vrienden, ging je wat doen op zondagmiddag. Mm-hmm. En in het begin lagere school was dat gewoon bij iemand thuis spelen met een aantal kinderen. En op de middelbare school ging je dan gewoon eerst de kroeg even in.
Was de kerk toen in die tijd het begin van een gezellige zondag?
Ja, zeker. Absoluut.
Ja.
Helemaal aan het begin moest je vroeg naar de kerk, want je mocht nog niet eten. Mm-hmm. Toen dat eenmaal voorbij was, gingen we pas om 11:30 naar de kerk. Naar de Onze Lieve Vrouwenkerk, mooiste kerk van Maastricht. En dan daarna dan was het gewoon de hele middag feest. Dan ging je bij iemand thuis, we hadden dat noem je ook de koffieklatsch. Ja, hoe is dat in Nederlands daarvoor? Ik weet niet eens. Koffieclubje of zo?
Ja.
Koffieclub. Mm-hmm. Koffie met taart, met vla. En daarna ging je met z'n allen of naar de kroeg of je ging iets doen.
Ja. Ja.
En dat is nog steeds een hechte groep. Hè? We hebben nog steeds contact met die groep. En dat is dus echt heel lang geleden.
Ik vind het wel heel mooi om te horen dat religie, in dit geval dan het Rooms-Katholieke geloof, ook zo mooi aansluit bij het genieten van het leven. Het genieten van het moment.
Ja.
Het moment pakken.
Ja, en dat
zo
is natuurlijk ook wel het zuidelijke katholiek. Hè?
Zuidelijke katholiek.
Ik geloof dat er een heel verschil. Ik heb begrepen dat er een groot verschil is tussen het zuidelijk, Zuid-Limburg.
Ja.
Katholicisme en hier in het Westen. Mm-hmm. In Zuid-Limburg was het toen een beetje zo van wat je ook in Spanje en Italië ziet. Ja, die kerk is gewoon iets waar je met z'n allen samenkomt.
Ja. Ja.
En na de kerk, dan is er een soort, receptie is wel veel, maar je staat buiten de kerk en iedereen zegt elkaar gedag. En er wordt omhelst en gedaan en al die families zijn er.
Ja.
Dus het is ook een samenzijn.
Ja. Hoe heeft je dat gevormd?
Het katholicisme?
Ja.
Nou, het heeft wel. Ik ben eigenlijk naar de kerk gegaan tot mijn 16e.
Tot je 16e?
Ja. Maar het, weet je, ik heb er nooit over nagedacht om dat bijzonder was. Want ik werd ermee geboren. Ik ben gedoopt een dag na mijn geboorte. Door mijn peettante en mijn peetoom. Mijn moeder die was gewoon thuis. En daarna word je gewoon meegenomen. Ik zat op een katholieke lagere school. Die zat naast de kerk. Mm-hmm. Op de rand van het Stokstraatkwartier. Wat toen een achterbuurt was. Nu niet meer. En de kerk, dan gingen we ook naar de kerk met school.
Ja.
Door de gangen van het klooster richting de kerk. Want het zat allemaal aan elkaar vast.
Ja.
Je had onderwijs van de pastoor of de kaplaan. Het zat er zo in verweven dat je er niet eens over nadacht of dat wel iets voor jou was.
Bij mij komt het over als een gemeenschapszin die zeg maar heel sterk wordt ontwikkeld.
Ja, dat is ook zo.
Misschien wel heel sluipend, maar dat neem je dan toch mee naar alles wat je doet, denk ik.
Ja, nee, maar dat is ook zo. Zo kijk ik er nu ook op terug. Hè?
Ja.
Dat het geen dwang was. Mm-hmm. Ik voelde ook geen dwang. Ik voelde geen verplichting. Maar het was gewoon fijn om te gaan.
Het was geen moedje van je ouders, hoor ik je tussen neus en lippen.
Nee, want op een bepaald moment, mijn moeder ging op een bepaald moment helemaal niet meer naar de kerk. Mm-hmm. Die had er gewoon geen zin meer in.
Ja.
Toen ging mijn vader nog wel en toen kreeg je de biedmis op zaterdagavond.
De biedmis?
Ja.
Kijk.
En dat deden ze dus om mensen maar naar de kerk te blijven houden.
Ja.
Gaan.
Ja.
Ja. Kreeg je de biedmis. Daar ging ik niet naartoe, vond ik niet zo leuk. Want op zondag was de hele grote groep er.
Ja.
Dus misschien dat ik naar de kerk gaan was een aanleiding om die grote groep te zien.
Ja.
De groep waar wij mee optrokken.
Ja. Wat wilde, met de wijsheid van nu, je ouders jou meegeven door heel nadrukkelijk de kerk ook te introduceren? Want het was geen dwang. Het was een introductie, het was een uitnodiging.
Ja.
En daar ben je op ingegaan. Wat denk je?
Nou, ik weet niet of zij dat zo gezien hebben, hoor. Want het zit zo in het leven in Maastricht, mm-hmm. dat je er niet eens over nadacht om niet aan mee te doen. Het zit in alle haarvaten van Maastrichtenaren van toen.
Ja, ja.
Overal heb je luiende klokken, overal heb je kerken. Alle kerken waren toen open. Mm-hmm. En ik ben dus opgevoed wel met het verhaal van de katholieken. Mm-hmm. heb daar ook heilig in geloofd als kind. Hè. Ik zag natuurlijk ongeveer Christus op het altaar verschijnen.
Ja.
En geloofde daar toen ook in.
Ja.
En wat ik daar nu aan over heb gehouden is toch wel... Ja, dat ik wel denk dat er iets anders is dan alleen maar deze wereld.
Mm-hmm.
En ook het katholieke denken dat je mensen dingen kunt vergeven. Hè? Want je ging biechten.
Mm-hmm.
Biechten de hele jaar door voor Pasen en Pinksteren en Kerst en weet ik veel wanneer. Als kind heb je geen idee wat je moet zeggen.
Ja.
Dus dan zeg je tegen je vriendjes die allemaal zitten te wachten. Wat ga jij vandaag zeggen?
Ja, ja, ja.
Maar de gedachte erachter is natuurlijk, tenminste dat denk ik... van ja, als je nou denk even na over hoe je leven geleid hebt... en zijn er dingen waar je denkt van nou, dat had ik misschien niet moeten doen.
Mm-hmm.
En als je dat nou daarover nadenkt en denkt van nou, dat had ik gewoon niet moeten doen... daar kan ik iemand mijn excuus voor aanbieden...
Mm-hmm.
dan kun je gewoon met een schone lei verder.
Ja. Dus het betekent feitelijk dat het je vermogen tot reflectie heeft vergroot... maar tegelijkertijd ook de vergevingsgezindheid naar anderen hebt gecultiveerd.
Ja.
Misschien mag ik het niet zo zeggen, maar dat heb je ontwikkeld.
Ja, en dat heb ik toen natuurlijk helemaal niet zo over nagedacht. Dat is eigenlijk pas de laatste 10 jaar dat ik echt zo bewust mee bezig ben. Ja.
Dus rancune in jouw wereld is niet echt aanwezig?
Nee.
Vanuit die vergevingsgezindheid?
Ja. En dat je dus ook tegen iemand kunt zeggen van sorry, weet je, dit was niet mijn bedoeling omdat het zo op je overkwam.
Ja.
Of ik heb iets gedaan wat echt achteraf gezien had ik dat nooit moeten doen. Een mooi voorbeeld vind ik hier wel van dat we hadden een jongen in de middelbare school,
mm-hmm.
in de klas, en die was protestant.
Mm-hmm.
En dat was, ik schaam me er dood voor, die jongen werd echt gepest. Heb ik me toen niet gerealiseerd, maar achteraf.
Hoe werd hij gepest?
Nou, niemand wilde naast hem zitten. We vonden allemaal dat hij dat hij stonk.
Ja.
Wat natuurlijk helemaal niet waar was.
Okay.
Maar hij was anders dan wij.
Ja.
En we hadden 10 jaar geleden een reunie van die eindexamenklas.
Mm-hmm.
En ik ben toen op hem afgestapt en heb gezegd... van God, ik realiseer me nu eigenlijk hoe ontzettend onaardig wij tegenover jou zijn geweest. Dat beseften we ons toen niet.
Mm-hmm.
Dus misschien een beetje laat, maar... Ja, mijn excuses, want dat... Ja.
Tranen bij
heel,
hem?
Naar. Nee, hij was er heel blij mee. Hij zei,
dat wel.
Ik heb er... Ja. Hij was er heel blij mee. Hij zei van, ik heb er gelukkig niets aan overgehouden. Maar ik vind het wel heel fijn dat je het zegt. En dus misschien komt het besef voor sommige dingen pas later. Maar het is wel zo dat je... Ja, je leert toch wel daardoor reflecteren. Onbewust, hè? Je doet het onbewust.
Onbewust.
Omdat je gewoon, je moest biechten.
Ja.
En dan zei je, ik heb uit de suikerpot gesnoept of zo, weet ik veel wat je zei. Of ik heb iets onaardigs tegen mijn moeder gezegd. Het zet je toch even aan denken. En je moest dan, of een weesgegroetje of een Onze Vader bidden. En dan zat je toch even in je eentje in zo'n bank in die kerk. En dat heeft toch, denk ik, wel iets gedaan.
Iets gedaan. En nu we er nog zo over praten, kan jij nog een moment herinneren waarvan jij dacht van, oh jee, nu moet ik dat opbiechten. En dat het moeite kostte om dat inderdaad ook, zeg maar, te doen. Omdat het zo verschrikkelijk stout was, bijvoorbeeld.
Nee, ik kan het niet herinneren. Kijk, ik denk, weet je, dat je dat echt beseft, dat je... dingen doet die je niet had moeten doen... dan moet je misschien toch iets ouder zijn. En ik ben op mijn 16e echt wel opgehouden.
Ja.
Met naar de kerk gaan. Ja. Maar ik merk dat ik nu... Ik ben niet een hele actieve kerkhanger... maar ik ga nog eens naar de kerk. En dan... Ik doe het nu veel meer.
Ja.
Ik gebruik nu de kerk echt als een... Of ik ga dus echt... 1 keer in de 2 weken naar de... of naar de katholieken... of naar de remonstranten. Want daar biecht iemand die ik heel fijn vind als die biecht. Wow. Als die... praat, denk jij, nu zit ik er veel meer om te reflecteren. Om een rustmoment in de week. Denk van, hoe was de afgelopen week? Zijn er dingen geweest waar ik niet zo trots op ben? Dan kan ik het herstellen en zo, hoe?
Je zei net dat je een hele leuke jeugd hebt ervaren.
Ja.
Kan je nog terugvallen op die momenten die het voor jou zo leuk maakte toen? Nu met achteraf... denk ik, ja, goed, alles komt bij elkaar. En dan denk je van, het was toch echt heel leuk. Maar waren er nog momenten die er echt uitsprongen?
Nou, wat ik heb in mijn, ik ben op een bepaald moment gaan paardrijden. Op mijn tiende.
Op je tiende.
Tot mijn negentiende.
Ja.
En daar, dat vond ik echt fantastisch. En dat heeft denk ik eraan gelegen dat de baas van de manege... Ik dacht toen dat het een hele oude man was, hoor. Maar hij was denk ik 30 en ik was 10. Dus, nou ja, goed.
Dat was een hele oude man.
Hele oude man.
Ja, voor een meisje van 10 is 30 een hele oude man, ja.
En die heeft mij zoveel zelfvertrouwen gegeven... doordat hij me dingen... Ja, dat hij zei van, Simon, wil jij dat voor me doen?
Ja.
Ik dacht van, dat kan ik helemaal niet. Zegt hij van, tuurlijk kun je dat, hup, ja, doen.
Was jij een meisje wat niet zo zelfverzekerd was in die lagere school voor de tiende jaar?
Nee, dat viel wel mee, hoor. Nee, dat viel wel mee. Ik was gewoon heel gemiddeld. Maar hij was iemand die zei van, ja, nou, ik heb hier even geen tijd voor. Kun jij even met deze 10 volwassenen een buitenrit maken?
Ja.
En dacht ik, god, ik ben een ukkie van 12. Zei hij, ah, weet je, hup, gewoon doen. Vinden ze prachtig. Nou, daar ging ik dan.
Ja, maar je had ook talent voor paardrijden.
Ja.
Kennelijk.
Ja. Maar ik kreeg wel de verantwoordelijkheid om 10 mensen mee een uur naar buiten te nemen. Ja. Of op een buitenrit.
Ja.
Dacht ik, wow, dus daar ben ik echt... Ja, die heeft me een hoop geleerd.
En dat is een buitenschoolse activiteit. En was er ook nog zo'n juf of meester... Zeg maar, tijdens je lagere schoolperiode die jou...
Nee, daar heb ik alleen maar niet zo heel goede ervaringen mee.
Oh.
Nou, ik had natuurlijk een nonne die mij les gaven.
Je zat op een nonnenschool.
Ja. Ja. Nou ja, als je bedenkt, zeker in Limburg...
Ja.
Hadden de nonnen of paters heel veel invloed op het onderwijs... Ja. En op de zorg. In het ziekenhuis van toen... bijna alle verpleging werd door de nonnen gedaan. Mm-hmm. En in het onderwijs ook heel veel nonnen en paters... En dus in mijn lagere school zaten een paar nonnen. Nou, dat was uit achteraf ben ik niet zo blij geweest met de non uit klas 6.
Vertel eens, wat was er aan de hand met de non van uit klas 6?
Nou,
ja,
kijk,
ja.
Ik zat op achteraf gezien, heb ik ook beseft dat ik op het Montessori school zat.
Ja.
En Montessori school heb je het systeem dat je een soort maatjes hebt. Dus dat als eentje ziek is, dat de ander voor je zorgt.
Mm-hmm.
En wij hadden 2 kinderen in de klas. Eentje woonde voor toen heel ver in het westen en de ander heel ver in het oosten. En dat waren elkaars maatjes. En een van die 2 die werd ziek. En die had de ziekte van, ja, in mijn herinnering, van Pfeiffer. Maar is misschien wel heel jong. Maar in ieder geval had ze een ziekte waardoor ze lang ziek was.
Mm-hmm.
Was een vriendinnetje van mij, dus ik ging daar heel regelmatig heen. En iedere dag vroeg deze zuster Gisbertha... van, goh, wie gaat er vandaag naar Jolanda?
Jolanda, jouw vriendinnetje.
Ja. Ja. Dus ik zei niks, want ik was al 3 keer geweest.
Ja.
Zei ze, oh, daar gaat niemand, want het was natuurlijk hartstikke ver weg. Simon, als jij er nou eens heen gaat vandaag, zei ik, nou, zei, sorry, ik ben al 3 keer geweest, dan mag er wel eens een ander. Nou, dat was, weet je, werd opgevoed in naaste liefde en zo.
Mm-hmm.
Nou, dat was helemaal verkeerd. Dus ik heb toen echt staan ruzieën met deze zuster op de gang... En haar uitgemaakt voor rotnon. Dat was natuurlijk helemaal fout. En zij heeft toen mij echt een aantal weken volkomen genegeerd. Dus als ik een nieuw schrift nodig had, dan zei ze... Oh, ik zie dat jouw vriendinnetje een nieuw schrift nodig heeft. Kun jij even een nieuw schrift voor haar komen halen? Mm-hmm. Ik mocht ook niet de toets doen voor de middelbare school... als ik niet eerst mijn excuses aanbood.
Oh.
Dus ik mijn excuses op een briefje geschreven in de brievenbus.
Ja.
Wil je tegen je vriendinnetje zeggen dat ik schriftelijke excuses niet accepteer? Nou, echt. Ik vind dat nog steeds dat gewoon echt niet echt goed is geweest wat ze gedaan heeft.
Ja.
Natuurlijk heb ik mijn excuses aangeboden, want ik wilde naar de middelbare school.
Ja.
En dat moest ik komen aanbieden bij haar in het klooster. Dus ik daar naartoe. Nou, het was echt niet. Ik vond het echt heel naar. En toen daarna was ik weer het lievelingetje. Dus dan denk ik echt, ja, dat klopt niet.
En waar zat die verontwaardiging?
Dat ik eerst het lievelingetje was. Ik heb iets niet gedaan wat zij wil. En dat ze dan meteen je gewoon negeert. Hè? Dat ze me wekenlang genegeerd heeft. Ja. Dat ben je een meisje van 11.
Ja.
Zonder het gesprek met mij aan te gaan, maar via anderen met mij te communiceren. Mm-hmm. Nou, dat vind ik echt didactisch. Ik vind het gewoon echt... Dat is een kind kapot maken.
Ja, doodzwijgen als het ware.
Ja, echt letterlijk doodzwijgen.
Ja, ja, ja.
Vond ik heel naar.
Ja.
Heel naar. Maar goed, uiteindelijk is het, heb ik eieren voor mijn geld gekozen. En dacht ik nou, hier heb je mijn excuus.
Heb je ooit, zeg maar, de drang gevoeld omdat... Ze leeft natuurlijk nu niet meer. Nee. Natuurlijk al lang niet meer. Maar nadien haar op te zoeken en dat nog te bespreken of niet? Zo snel mogelijk vergeten?
Ik ben van die lagere school afgegaan en dag zuster Gisberta, are you?
Ja, ja, ja. En nooit meer tegengekomen in dat knusse Maastricht.
Nee.
Nee.
Nee, ze liep natuurlijk naar het klooster en de school. Voor de rest is niet zoveel.
Ja.
Nee. Dus nee, dat, toen dacht ik echt van, ah, dit is niet fijn. Ik bedoel, ze had heel veel goede eigenschappen, maar dit was niet zo fijn.
Een inspirerende persoon? Kan je die herinneren in die leeftijd?
Van mijn school niet. Van nee, van de lagere school.
Van de lagere school niet.
Nee.
Ja, ja.
Nee, het onderwijs, hè, achteraf gezien denk je, ja, ik vond dat Montessori-onderwijs wel heel erg bijzonder. Dus ik zie dat de systemen die nu gebruikt worden in het Montessori-lagere school, of basisschool, het zijn gewoon exact hetzelfde. En dat, dat je daar toch zelfstandigheid, ook voor elkaar zorgen was natuurlijk een aspect.
Ja.
Dat zit er heel erg in. Dat de oudere groepen voor de jongere groepen zorgen. Dat vond ik toch, eigenlijk was dat wel goed, denk ik. Ik vond het een fijn systeem.
Met de wijsheid die je nu hebt en daarop terugkijkt.
Ja. Ja.
Je krijgt het briefje, krijg je getekend en wel, je mag naar de middelbare school. Hoera. Wat gebeurt er dan?
Nou, dat is ook wel interessant. Kijk, je had... mijn vader wilde dat ik naar de MMS ging. Die had je toen.
De meisjesschool.
Precies, de middelbare meisjesschool.
Ja.
En daar had ik helemaal geen zin in. Zeg ik, pap, dat ga ik niet doen. Ik mag naar hoe heet het, HBS.
Ja.
Dus ik wil graag naar die en die HBS. Een openbare HBS.
Van waar kwam die zekerheid vandaan?
Ik heb geen idee.
Je wilde niet naar een meisjesschool. Absoluut.
Nee, ik wilde niet naar een meisjesschool. En ik wilde niet naar de MMS. Ik zei, ik heb een HBO, een hoe heet dat ook? HBS-advies.
Advies. Ja.
Dus ja, daar ga ik toch wat mee doen.
Ja. Ja. Het was niet omdat er alleen maar meisjes zaten op de...
Nou ja, ik had ook nog naar een meisjes-HBS gekund. Maar daar had ik echt helemaal geen zin in.
Dat bedoel ik. Daar had je geen zin in.
Nee.
Je gewone HBS. Ja. Ja. Ja.
Nou, dat vond hij niet zo fijn. Want hij had dan bedacht, nou, als je dan naar de HBS gaat, dan kun je ook naar het gymnasium. Dan ga je allemaal naar het meisjesgymnasium. Dan zei ik, nee, echt, daar heb ik geen zin in.
Ja.
Nou, dat was nog wel even een gevecht. Maar uiteindelijk mocht ik naar het gymnasium op de openbare middelbare school.
Mm-hmm.
Nou ja, dat heeft hij uiteindelijk goed gevonden. Waarom weet ik niet zo goed. Maar goed, hij heeft het goed gevonden. En hij is er uiteindelijk ook blij mee geweest. En hij is ook in het schoolbestuur gegaan en zo. Dat is allemaal prima. Dus nou ja, toen heb ik daar het was een leuke school. Met, ik heb daar een goede tijd gehad. En ik kan niet zo goed zeggen waarom. Maar het was een... eigenlijk herinner ik me alle docenten nog van die school. En dat zegt natuurlijk toch wel wat.
Dat is
de docent Nederlands.
Ja.
Hartstikke leuke.
Ja.
Rokend voor de klas natuurlijk.
Ja,
hè? Maar goed. Goed onderwijs, docent Frans. Nou, ik heb echt... Ik heb het Frans onderwijs gehad waarvan nu gezegd wordt... nou, zo moet je Frans onderwijs geven.
Mm-hmm.
Heel veel spraakvaardigheid, spreekvaardigheid. Ja. Docent Engels, meneer Perrier, zie ik ook nog voor me rondlopen. Meneer Matsen, de docent wiskunde. Meneer Linzen, geschiedenis. Ik ken ze allemaal nog.
Was jij een ijverige leerling, hè, toen in die tijd?
Heel ijverig niet. Nee, dat geloof ik niet. Ik wilde het wel halen. Nee, god. Nee, ik was niet iemand die alleen maar zat te blokken. Ik moest wel hard blokken, hoor, op dat gymnasium.
Ja, ja.
Want dat Latijn en Grieks vond ik toch maar erg ingewikkeld.
Ja.
En dat hadden we toen iedere dag. 6 dagen per week hadden we Latijn en Grieks.
Ja.
Zaterdag nog, hè.
Ja.
En dat vond ik allemaal erg ingewikkeld.
Ik vind het zo leuk dat jij zo actief toch... de namen weten herinneren van die docenten. Dus op een of andere manier werd je door hen getriggerd.
Ja, ze hadden allemaal iets... Nou ja, we hadden het er toen straks over. Iets eigens. Iets bijzonders. En ze konden je allemaal op een andere manier toch inspireren om iets te doen. Die docent Frans...
Ja.
Ik kan hem tekenen zo ongeveer.
Mm-hmm.
Die... Ja, ik haalde gewoon 10 voor Frans. Want die man, dat was een Fransman.
Ja.
In zijn gedrag en in zijn...
Dus daar deed je extra je best voor.
Ja.
Voor hem deed je je best. Ja.
Ja. Ja. De docent wiskunde, dat was een hele, ja, hele bijzondere man. Die liet ons dingen... Die legde dingen uit op een manier waardoor je dacht van... Yes, weet je, dit is leuk.
Ja.
Ja. Docent scheikunde ook. Nou ja, allemaal.
Ja.
Bauer was de docent natuurkunde.
Ja.
Ik zie ons dan nog proefjes doen in zo'n lokaal.
Ja.
Al dan zo'n nieuw schoolgebouw met zo'n praktijklokaal. Man, echt, ik vond het allemaal fantastisch.
Ja. Ja.
Ja. Ja, docent biologie had wij noemden het een drollenvanger.
Aha.
Zo'n pofbroek aan.
Ja.
Echt, ik vond het allemaal leuk. Ik zie nog de koe Bertha met stier Arie. En dan moesten we allemaal afstammelingen met dominant en... Weet je wel, het vond dat maar fantastisch.
Volgens mij vonden ze jou ook fantastisch.
Nou, dat weet ik niet. Maar ik vond het inspirerend. Iedereen had zijn eigen ding.
Mm-hmm.
Het was niet geen eenheidsworst, ja. Zeker niet.
Ja. Ja.
De docenten Duits, die gaf dan een plus 14. Of als je het heel goed had gedaan.
Ja.
En de docent wiskunde, die gaf je... Die trok 3 punten af als je je naam niet op het proefwerk had gezet. En de klas niet.
Ja, 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 ja.
Dat zijn hele gekke dingen, maar daar dacht je wel van... Ja, ik moet mijn naam er gewoon op zetten. Ja. Waarom zou ik het niet doen?
Ja, ja. Was jij een beta-meisje?
Ja. Ja, 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 ja.
Waar kwam die interesse vandaan, beta? Vader, moeder?
Nee, vader heeft recht gestudeerd. Mijn moeder heeft helaas niet kunnen studeren... want die ging voor de studie naar Amsterdam in 1940.
1940, ja.
Dus die zijn na 3 maanden teruggegaan naar Maastricht... Zij en haar tweelingzusje.
Ja.
En mijn vader heeft rechten gestudeerd. Dus er zit eigenlijk niks technisch in. Het allerliefst, maar dan zijn we weer aan staan. Dan had ik techniek willen gaan studeren, maar dat is niet gebeurd.
Voor een volgend leven, wellicht.
Precies, ja.
Vader en moeder elkaar tegengekomen in Maastricht?
In Maastricht, ja.
Ja.
Mijn vader werkte toen... is gaan werken voor de MOSA... In Maastricht, dat is de porseleinfabriek.
Mm-hmm.
En mijn moeder woonde daar.
Ja. En toen was opeens de liefde daar.
Precies.
En het gezin geboren.
Ja.
Ja. Heb je broers, zusjes, Simone?
Ja, ik heb 2 broers. Ja. Een oudere en een jongere broer en een oudere zus.
En een oudere zus.
Dus het is mijn zus, mijn broer, dan ik en mijn broertje.
Ja.
De derde.
De derde. Jij dan, hè? De derde, ja.
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 En mijn zus die is ook rechten gaan studeren. Die woont in Amsterdam. Mijn broer is naar Delft gegaan.
Ja.
En heeft uiteindelijk niet Delft gedaan, maar bedrijfskunde.
Mm-hmm.
En mijn jongere broer heeft HBO bedrijfskunde. Maar dat heette toen anders.
Mm-hmm.
In Tilburg.
Middelbare school. Je loopt door naar 4, 5, 6.
Mm-hmm.
Doet examen, neem ik aan. En dan? Wat gebeurt er?
Toen ik moest gaan kiezen, wilde ik of medicijnen of dierenarts worden. Dus arts of dierenarts. Nou, dierenarts was al heel gauw van de lijst afgestreept. Want ik ging naar de kennis of de informatie in Utrecht.
Ja.
En zei ze, nee, sorry, een meisje dierenarts. Nee hoor, dat zien we niet helemaal zitten.
Maar die belangstelling kwam voort uit het paardrijden?
Dat denk ik, ja. Gewoon, ja, ik bedoel het van beesten.
Beesten, ja. Ja, ja.
Maar dat werd gewoon niet gewaardeerd dat je dat wilde gaan doen. In die tijd, weet je, als iemand zei, nou, dat wordt niks... dan zei je, nou, dan wordt het niks, klaar.
Ja.
Medicijnen wilde ik gaan studeren en ook wel naar Delft. Nou, ik naar Delft, maar dat eigenlijk toen de Delft... dat is ook eigenlijk wel afgevallen, want ik vond het een beetje eng. Delft was toen nog echt mannen, mannen, mannen.
Ja. Ja.
En ik vond het een beetje eng. Al die mannen.
Toch alweer leuk om te horen.
Ja.
Eerst die afkeer tegen die meisjesschool en overal mannen. Dat was dan ook weer een brug te ver.
Dat was een beetje het brug te ver, precies. Ik vond het te heftig.
Ja.
Nou, naar het westen, want dat is echt toen... Dat was een groot verschil, hoor. Dus ik weet dat ik op mijn 16e met een vriendinnetje naar haar broer in Amsterdam ging, die studeerde. Nou, echt, wij wisten allemaal niet wat ons overkwam toen we in Amsterdam waren. Echt, het was zo'n andere wereld.
Wat viel je met name op? Nou, welke verschillen?
Nou, we zijn toen in Akhenaton geweest.
Ja.
Weet ik nog heel goed. Nou, daar lag iedereen stoned op de vloer, zo'n beetje. Nou, we hebben ooit één stoonde jongen gezien in Maastricht.
En dan praten we even voor het tijdsbeeld.
71, 72.
Ja.
Films die hier... Die kwamen in Maastricht 3 jaar later.
Ja.
We leefden echt in een uithoekje. Er was nog geen universiteit in Maastricht, hè?
Maar was het onderdompelen? Zo van, jee, wat gebeurt hier? Of was het van... Wat we nu toch zien.
Het is ook wel een beetje van, heftig.
Te heftig.
Ja, het was best heftig.
Ja, ja.
Hij woonde toen op de studentenflat in Noord. Ja, het was wel spannend. Maar ook wel heftig, vond ik het.
Ja.
Ja, de trein naar Maastricht was best wel weer fijn.
Ja.
Terug.
Dus Delft werd het niet?
Delft werd het niet.
Toen medicijnen, had je het over?
Ja, maar daar moest je loten.
Ja.
En ik was helemaal niet zo'n studiebol hoor, want ik had geen hooggemiddelde.
Ja.
Dus dan ben ik uitgeloot. Mm-hmm. En toen, ja, het is allemaal best gek gegaan. Toen zei iemand, ik weet niet meer wie, maar die zei van, nou, ga nou maar farmacie studeren. Want dan krijg je vakken waarmee je later een vrijstelling kunt krijgen bij medicijnen. Dus toen ben ik farmacie gaan studeren in Groningen. Ver lekker ver weg van Maastricht. Nou, dat was na 3 maanden niet zo'n succes. Want die organische scheikunde krijg je een boek van, nou, ik denk wel 20 centimeter dik.
Mm-hmm.
Ik begreep echt helemaal niks van. Dus daar haalde ik niet zo heel veel voor mijn tentamens. Bovendien ging ik echt feest vieren, hoor.
In dat kleine Groningen toen, in die tijd
ja,
nog.
En ik vierde ook feest. En,
ja.
Dus toen heb ik weer meer gelood. Toen ben ik weer uitgelood. Dus toen zei mijn vader, nou, het is nu wel klaar. Nu ga je gewoon fysiotherapie doen. Ja, en toen de tijd... Ik luisterde gewoon naar mijn vader. Die zei, nou ja,
vaderswil was wet.
Ja.
Ja. Ja.
Wat ook wel weer fijn was, hoor. Want daardoor...
Richting.
Ja, ja. Gaf natuurlijk wel richting. Ja. Nou, toen ben ik fysiotherapie gaan doen. Toen ben ik uiteindelijk 4 keer uitgeloot voor medicijnen. En toen mocht je niet meer meeloten.
Fysiotherapie in Maastricht?
Nee, in Utrecht.
In Utrecht, dus toch ver van Maastricht.
Ja.
Uiteindelijk. Ja, ja, ja.
Dat kon niet in Maastricht, hè?
Ja, dat kon het niet. Oké. Okay.
Nee,
ja.
Toen ik wegging uit Maastricht in 1974... toen was net de medische faculteit geopend. Als eerste faculteit.
Mm-hmm.
Je kon nog niks in Maastricht, eigenlijk. Ja. Dus toen heb ik fysiotherapie gedaan. Toen heb ik dat afgemaakt. Want ook dat leerde je natuurlijk. Als je ergens begint, moet je het afmaken.
En dan weer even voor het tijdsbeeld. Waar leven we dan?
Ik ben begonnen in 75 in Utrecht.
75. Dus dan ben je 80 afgestudeerd ongeveer.
Nou, 81. Beetje lang over gedaan.
Beetje gefeest.
Enorm feest.
Ja, 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 ja,
ja. Ja, en toen was het nog zo dat als je je jaar niet haalde, moest je het hele jaar overdoen.
Ja.
Dus dan haalde ik het, nou ja, ik zeg het natuurlijk op 3 vijven. Dus ik boos.
Ja.
De geschiedenis van de fysiotherapie had ik niet gehaald.
Aha.
Dan moet je het hele jaar over doen, inclusief alle stages die je gelopen had. Dus ik heb heel veel stage gelopen.
Ja, ja.
En we deden ook wel stomme dingen, hoor. Gewoon tentamens gemist en zo, nou ja.
Maar in ieder geval het gevak geleerd. Na zoveel stages moet dat wel...
Ja, ik was zeer ervaren toen ik klaar was. En toen ik klaar was, ben ik gaan werken. Want dat deed je ook, hè?
In de fysiotherapie?
Ja.
Dus je hebt echt in de praktijk gestaan?
Ja, ik heb 4 jaar in de praktijk gestaan. Ik had toen een praktijk in Heemstede, waar ik maat ook was. Maar ik merkte eigenlijk al heel snel dat het gewoon niet... Tijdens de studie al, hoor, dacht, dit is niet mijn vak.
Maar dat is toch al een behoorlijke stap. Dus je gaat gelijk al in de maatschappij, je bent ook maat. Dan zit je al meteen in die ondernemerswereld.
Ja.
Hoe ging dat?
Nou ja, hard werken.
Hard werken.
Dat ging vanzelf.
Maar die mogelijkheid deed zich voor?
Ja, die deed zich voor. Ik heb eerst gewerkt in een praktijk in Hoorn. Of liever gezegd, na mijn studie ben ik... is het 3/4 jaar, denk ik? 3/4 jaar gaan reizen over de wereld.
Ja.
Toen kwam ik terug in april. En toen dacht ik, ja, nu moet ik gewoon geld verdienen.
Ja.
Dat was ook duidelijk de boodschap van thuis. Hè. Het is gewoon klaar, je gaat geld verdienen. Toen kon ik gaan waarnemen. Dat is echt wel grappig. Daar had je dus nog niets met internet.
Mm-hmm.
dan had je ergens een telefoonnummer of een bureautje. En dan kon je opgeven als je wilde waarnemen. En dan werd je gebeld.
Ja.
Dus ik werd gebeld. Ja, er is een waarneming vanaf overmorgen in Hoogzand-Sappemeer. Nou, dat is terug naar topolessen.
Ja, Hoogzand-Sappemeer. Ja.
Dus ik dacht, nou, dus ik belde die mensen op. Ik zeg, nou ja, god, hoezo? Nou, ja, kun je komen kennismaken? Ik zeg, nou ja, Hoogzand-Sappemeer. Dat is met de trein. Dus ik zei, nou, het is goed, maar kan ik dan blijven slapen? Want ik kan niet eens meer terug. Nou, dat is allemaal goed. Dus ik daar naartoe. En toen zeiden de mensen, ja, god, ja, we gaan dus eigenlijk op vakantie morgen. Kun jij waarnemen 2 weken? Dan kun je op het huis passen met de beesten. Dus ik dacht, ja, nee, god, waarom niet? Dus ik ben teruggegaan naar Amsterdam toen. Heb mijn speeltjes gepakt. Mijn racefiets in de trein weer naar Hoogezand-Sappemeer.
Ja.
En dan zat ik 2 weken. En zo heb ik een paar waarnemingen gedaan. Ook nog in Amsterdam een waarneming. En 2 praktijken volgens mij. Toen heb ik een klein jaar gewerkt van praktijk in Hoorn. En toen was er een advertentie voor de praktijk in Heemstede gesolliciteerd. Aangenomen. Dat heb ik daar 4 jaar gewerkt.
Ja.
Denk ik. Zoiets.
Zo kan het leven lopen. Maar toch nog even, want toen je in Utrecht studeerde, woonde je toen in Amsterdam?
Ja.
Woonde in...
Ik vond Utrecht gewoon niet zo leuk.
Vond je helemaal niet leuk?
Nee, ik kwam uit Groningen, wat heel erg leuk was.
Ja.
Utrecht vond ik een beetje een dode stad. Ik was daar niet zo gelukkig.
Maar opvallend is ook wel weer jouw voorkeur voor het noorden van Nederland. Ik kan me voorstellen dat je de gezelligheid, met name de gezelligheid van Maastricht, misschien wel ontzettend mist. Dus waarom niet naar Maastricht getrokken om daar een praktijk te openen?
Nee, ik had toen nog niet zoiets, ik wil terug. Nee, ik had natuurlijk wel de grote wereld ontdekt. En ik wilde niet terug naar het toch kleine, voor mij toen kleine, bekrompen Maastricht.
Ja.
Het was toen klein, hè? Iedereen wist wat je deed.
Ja.
Met wie je omging, met wie je... Op zondagochtend wist heel Maastricht met wie je gedanst had. Nou, daar had ik eigenlijk wel genoeg van.
Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, inderdaad. Ja. Geen liefde in het spel?
Nee. Nee.
Echt gewoon, ik wil...
Maar en iedereen ging Maastricht uit, hè? Er zijn wel zeker heel veel mensen ook teruggegaan naar hun studie.
Ja, ja.
Maar ik dacht, nou, laat mij maar lekker hier in deze... wijdse wereld opereren.
Leuk toch hoe het kan gaan, hè? Want als je vandaag de dag vraagt en je praat over Maastricht, dan is iedereen daar lyrisch over.
Ja.
Zo'n leuke stad, wordt er dan gezegd.
Is ook enorm veranderd. Ja. Ja.
Heemstede, praktijk, fysiotherapie.
Precies,
4 jaar.
Toen woonde ik hier in Amsterdam.
Ja.
Toen heb ik daar de praktijk gedaan. Maar ik wist dus altijd in mijn studie van, ja, dit. Ik merkte al dat het niet iets voor mij was, want... Het is een HBO-studie, hè? Ja. En het is gewoon doen.
Ja.
En iedere keer als ik vroeg aan een van de docenten... van, ja, maar waarom werkt dit? Leg me uit wat de werking is. Want dan kan ik het toepassen. Dus, nou, dat hoef je niet te weten, hoor. Doe maar gewoon. Dat is klaar. Dan zeg ik, ja, maar ik wil... Dan ben ik een soort loodgieter, hè? Zo voelde ik me. Dat is een aandoening... Dat behandel je volgens een of ander plan. En dan is het klaar. Maar de oorzaak hoefde ik niks aan te doen. En dat klopte voor mijn gevoel niet.
Ja.
Ik wil iemand helpen door aan de oorzaak te werken. En als ik de oorzaak kan weghalen, dan heeft hij ook geen klachten meer.
Ja. Ja.
Dat gebeurde ook precies in de praktijk. Dat mensen dan zeiden na 4 of 5 keer... Zeg ik, goh, nou, heeft u nog klachten? Nee. Dan zeg ik, nou, dan nemen we nog een keer de oefeningen door... En dan, maar er staat op het briefje dat ik 12 behandelingen krijg. Dan zeg ik, nee, 12 behandelingen kunt krijgen, maar als u klachtenvrij bent, dan is het klaar. Nou, dat was heel moeilijk. Maar ik vond het moeilijk om dan toch door te gaan, terwijl ik dacht, ja, wat een onzin. En die mensen die dachten, ja, maar ik wil... Die gingen dus naar de collega, want dan kregen ze nog 7 keer massage.
Ja. En was er geen, zeg maar, economisch motief dan... waardoor jij dacht van, nou, ik moet die 12 behandelingen dan toch maar doorzetten? Maar zo was jij niet gebakken.
Nee, zo zit ik niet in elkaar. Nee. Ik denk, als iemand klachtenvrij is... wat moet ik dan nog een beetje voor de centen... een beetje gaan masseren?
Ja, ja.
Dus ik kon dat gewoon niet. Dus ik merkte ook dat ik steeds sneller met vakantie moest.
Ja.
Ik was steeds sneller een beetje uitgeput.
Ja. Je praat dan ook over werkethiek... Voor jou ja. is het klaar, afgelopen.
Ja, ik denk dat ik wel van huis uit een enorme ethiek heb meegekregen in huis. Als je het doet, dan doe je het goed. Ja, en als het klaar is, is het klaar. Dan ga je niet nog ermee door om daarmee op een makkelijke manier geld te verdienen.
Dus dat gaf wrijving met jouw maat? Want het was een maatschap?
Ja, nee, maar meer met mezelf.
Met jezelf ook? Ja. Maar ook de maatschap leidt daar natuurlijk financieel onder.
Ja, nou, dan ging iemand naar een collega in die maatschap.
Ja.
Die dan wel die 7 behandelingen nog gaf. Dus toen dacht ik van ja, dit kan ik gewoon niet op mijn 65ste doen. Dat hou ik gewoon niet vol. Dus toen ben ik iets heel anders gaan doen. Toen ben ik gaan werken bij de VNU, die toen nog bestond. De Verenigde Nederlandse Uitgeverij, heet dat zo? Van de Margriet en de Libelle en zo, dat soort.
Zou zomaar kunnen, ja.
Ja, VNU. In Haarlem zat hij.
Ja, totaal andere wereld.
Totaal andere wereld, maar weet je, ik was opgeleid voor fysiotherapeut. Ik kon niks anders.
Ja.
Je bent gewoon fysiotherapeut en je kunt niks anders. En daar was een afdeling Nieuwe Media. Het was echt heel erg leuk. Die hadden een soort van internet ontwikkeld. Door meneer Van Ditshuizen. En dat heette Digitel. Een beetje afgeleid van het Franse Minitel, als je daar ooit van gehoord hebt.
Minitel ken ik zelf niet.
Nee. Nou, dat was een systeempje dat je... je hebt een modem. Je scherm, wat we nu als scherm hebben, was de televisie. En je toetsenbord is de telefoon. Je kon dus door middel van je telefoon en je scherm informatie opvragen. De informatie die moest door redacteuren, dat werd ik, in een databank gezet worden. En dan moest je in die databank een boomstructuur inrichten, waardoor mensen bijvoorbeeld een nieuwe... Ik ben nu op zoek bijvoorbeeld naar een nieuwe ijskast. Nou, dan hadden wij een boomstructuur waardoor iemand makkelijk bij de ijskast kon komen die hij wilde hebben. En dan hadden we daar ook nog een aanbiedingje bij.
Ja, oké. Okay.
Dan praat ik dus over 1985. Ja, maar toen, dat was natuurlijk heel duur, hè? Ja. A, moest je inbellen. Niemand anders kon televisie kijken. Je had natuurlijk nog maar 1 televisie thuis. Dus niemand anders kon de televisie gebruiken. En niemand anders kon de telefoon gebruiken. Dus... dat was heel erg leuk, want ik leerde volgens boomstructuren denken. Ik leerde programmeren. Ik leerde überhaupt met een computer werken. Ik vond het echt fascinerend.
Ja. Ik kan me wel herinneren dat het inderdaad zeg maar een hele moeilijke, economisch een hele moeilijke periode was. Dat de werkloosheid was groot en dat er heel veel mensen naar de informatietechnologie werden gezogen. Ja. En dat, daar ben jij ook één van geweest, als het ware. Dus je hebt gewoon een nieuw vak geleerd. Ja. In die tijd. Ja.
Nee, ik begon weer onderaf aan, ook qua salaris helaas.
Ja. Ja.
Want ik kon niks, dus ik moest gewoon echt bij nul beginnen. En ik leerde dus van echt hele bijzondere mensen leerde ik programmeren. Ik weet niet meer in wat hoor, maar ik leerde programmeren. Ik leerde in een team werken, had ik natuurlijk echt nooit gedaan. Fysiotherapeut werk je voor jezelf.
Was het een leuke periode?
Ik vond het heel erg leuk. Heel erg leuk, ja. Ik moest gaan interviewen. Ik moest restaurants in Amsterdam gaan bezoeken en die gaan recenseren. Mm-hmm. Intikken in het systeem volgens een teletextsysteem. Zodat je mooie schermen kreeg. Daar moest een structuur achter waardoor mensen via een boomstructuur bij het restaurant uitkwamen.
Ja.
Hè, bijvoorbeeld, ik wil een Frans restaurant, dat moet in de binnenstad, gemiddelde prijsklasse.
Ja.
Wat we nu ook doen. Nou, dat hele systeem is uiteindelijk geflopt omdat het te vroeg was. Mensen durfden het gewoon niet te gebruiken.
Ja.
Het was te duur en mensen durfden niet op knoppen te duwen. Wat je nou niet meer kunt voorstellen. Maar... Dus dat ging eigenlijk failliet, die onderdeel van VNU.
En hoe lang heb je er toen gewerkt?
Ja,
werkte je er toen?
Ik zit even na te denken. Ik denk een jaar of 2,5. En dat was een grote afdeling en uit alle windstreken kwamen er mensen. Mensen die geschiedenis gestudeerd hadden. Ik met mijn fysiotherapie, andere mensen in Nederland. En die moesten allemaal bij nul beginnen. Maar het was dus een heel jong team. En toen dat bedrijf failliet dreigde te gaan, of die afdeling... toen zeiden ze, ja, jullie moeten wel blijven komen. Maar je kunt iets anders gaan doen. En toen ben ik eigenlijk economie gaan studeren. En van daaruit ben ik naar een... Toen ben ik uiteindelijk toch gaan solliciteren naar iets anders. Mm-hmm. Ben gaan werken als manager van een reisbureau.
Ja.
dat reizen verkocht naar India en Nepal. Daar heb ik 4 jaar de boel gerund.
Ik probeer hem nog even vast te pakken. Hè. Dus dan 86 zit je in die VNU-business met een innovatief project. Mm-hmm. Na 2,5 jaar gaat hij down. Mm-hmm. Ja, dat was een risicovol toen in die tijd. Kan ik me alles weer voorstellen. Je bleef wel bij het VNU werken toen.
Ja, althans, ze zeiden van, we hebben geen activiteit meer, maar jullie moeten wel op het bureau komen. Jullie moeten gewoon op je werkplek komen.
Dus je stond op de payroll?
Ja.
Je stond gewoon op de payroll. Ja. En daar was er een moment dat je dacht van, wat nu verder?
Ja.
En dan zit je 89, hè, zo ongeveer tegen 1990 aan.
Tijdens mijn werk als fysiotherapeut dacht ik al, ik moet iets anders gaan doen.
Ja.
En toen heb ik een kopcursus bedrijfskunde gedaan in Den Haag.
Ja.
Aan de HBO. Omdat ik wel dacht, ik moet iets anders gaan doen. Toen daar was marketing eigenlijk het vak wat ik wilde gaan doen.
En dan praat je over 1990 zo ongeveer?
Nee, veel eerder, hè? Want dat was voor de VNU.
Dus je was al een beetje geladen met zeg maar bedrijfseconomische kennis.
Ja. Nou ja, goed. En toen dacht ik van, dit moet ik gaan doen.
Ja.
En ik kon dus daar heel erg studeren. Want ik had een bureau en ik had koffie en thee. En een telefoon.
En tijd.
En niemand vroeg wat aan me. Dus ik kon daar eindeloos werken. En dat heb ik toen gedaan, totdat ik een andere baan kreeg. Want ik moest. Dus ze zeiden wel langzaamaan van, jongens, jullie moeten een andere baan gaan zoeken.
Ja.
Binnen de VNU of daarbuiten. En toen kon ik dus bij dat reisbureau aan de slag. Wat ik ook heel erg leuk vond. Ik vond het echt fantastisch aan Nepal. Ik ben helemaal verliefd op Nepal. En dat zat lekker, maar het zat ook op de Keizersgracht, hè, bij de Leidse Straat.
Ja.
Het was een gouden plek.
Ja.
Gouden plek, gouden baan.
Ja.
Echt een baan om ook veel gereisd, natuurlijk. Veel naar Nepal om reizen uit te zoeken. Reizen uit te zetten. Reizen begeleid in Nepal als reisleider. Ja, het was echt gewoon hartstikke leuk.
Dus dan kwam je in die toeristische, zeg maar.
Ja, een toeristenbranche, maar ook daar weer met computers, met de fax.
Ja.
Ik weet, ik begon, was er geen internationale lijn met Nepal. Dus ik ging ook nog op de telex. Waarop op een bepaald moment de man met wie ik reizen uitzette naar Nepal zei, God Simon, draai dit telefoonnummer eens. Had ik opeens Nepal aan de lijn. Dus hij had op een of andere manier bij de KPN geregeld dat.
Mm-hmm.
En toen konden we opeens een fax hebben. Dat, weet je, dat soort ontwikkelingen ik vond het echt fantastisch. En ook met luchtvaartmaatschappijen onderhandeld. En het was echt heel erg leuk. Heel erg leuk.
Ja.
Ja, ik vond het leuk. Na 4 jaar ook nog natuurlijk een prachtige brochure in elkaar zetten. Dus daar leerde ik ook hoe je dat doet. Een commerciële brochure. Dacht ik van, nu wordt het wel een herhaling van zetten. En toen, ik weet echt niet meer zo goed hoe, maar toen kwam ik, zei iemand van, je moet bij de HVA gaan solliciteren, of bij de HES. Want dan zijn ze op zoek naar docenten marketing. En vrouwen vinden ze fijn als die komen. Dus toen zat ik, volgens mij zat Rob toen in de sollicitatiecommissie.
Ja.
Dacht ik wel. En John Steenhuis was er toen.
Bekende namen, inderdaad.
Ja, toen heb ik gesolliciteerd en toen mocht ik beginnen.
Je bent daar in 1991 gekomen.
91.
Ja.
En ik solliciteerde en natuurlijk eigenlijk ook achteraf gezien denk, hoe hebben ze mij in godsnaam kunnen. Ik had totaal geen didactische ervaring.
Nul. Waarom denk je dat ze jou hebben aangenomen? Achteraf?
Achteraf, het vrouw zijn was een pre, absoluut. Mm-hmm. Want er waren bijna geen vrouwen. Ik was toen in midden 30. Ja.
Ja,
ik weet het niet. Geen idee.
Misschien kom je er nog achter.
misschien, ik weet het niet.
Heb je kinderen, Simone?
Ja. Ja, ik heb 2 kinderen. Bram is 32 en Floortje is 30. Dus dat was ook wel nog wel een ding. Want ik ging dus ik denk dat wij begonnen in september. Bij de HES. En ik geloof dat ik op de eerste dag bij mijn nieuwe werkgever meteen zwanger was. Dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling, maar goed.
Ja.
Nou goed, dat is allemaal prima gegaan. Maar ik ging daar werken en ik vond het echt zo spannend.
Ja.
Ik weet nog wel dat ik ging toen op woensdag, hadden we tweedejaarsklasse. Nou, en ik dacht, wat moet ik in godsnaam gaan vertellen aan die tweedejaars? En dan was er, hier heb je het boek van Kotler, dat moeten ze eind van het jaar kennen. En zoek maar uit hoe je doet. O jee. De avond voor die woensdag ben ik naar de wedstrijd Ajax tegen MVV gegaan. Halverwege toch naar huis gegaan. Ik was iets te zenuwachtig. Want je had niks. Je kreeg geen sheet. Ja. Er was gewoon helemaal niks.
Ik vind het ook wel leuk om dat nog eventjes zeg maar even bij stil te staan. Want je zei net van... je was ook in die periode zwanger. Dus je zit in een nieuwe baan. Je zit in een toch wel een hele enerverende wereld met veel jonge mensen. En die zwangerschap en dan voor een nieuwe uitdaging. Hoe heeft dat jou aangezet tot het doen van voorbereidingen, van initiatieven nemen? Want dat is toch wel iets, hè? Dus voor de eerste keer zwanger en dan toch...
Ik wist het nog niet, hè, dat ik zwanger was.
Je wist het nog niet? Nee,
dat blijkt helemaal... achteraf. Ja? Achteraf blijkt ook dat ik toen net zwanger was. Ja, want Bram is geboren in mei.
Ja.
Dus ik was, net zwanger.
Ja, Bram is 32, zei je net.
Hè? Hij is van 92. 92. En ik ben in september 91 begonnen bij de HV, bij de HES.
Ja.
Dus
ja,
dat is 92, negen maanden, je kan er niks aan doen.
Ja, ja. Maar wel heel mooi om erop terug te kijken. Mm. Want het is natuurlijk, komen grote dingen bij elkaar.
Ja, ja.
Hoe ging dat?
Dat voorbereiden van die lessen was echt in het begin... Ik heb het letterlijk uitgeschreven.
Ja.
Wat ik ging zeggen. En dan stond er pauze. Of dan stond er een grap maken. En welke grap had ik uitgeschreven.
Ja, 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 ja.
Want je had totaal geen houvast. Ik wist echt helemaal niks. Ik ben toen heel erg geholpen. Ook wel door een collega. Die zei, Simon, het komt goed. En dan gaf ik... We moesten ook nog op en neer naar de Wieboudstraat. En dan had je in zo'n pijpelaar 60 leerlingen zitten.
Ja.
Ik vond het heel heftig ook. En dan zei hij tussen de middag... kom, we gaan eventjes in de kroeg even wat drinken. Dan zat hij natuurlijk aan een drankje en ik braaf en een glaasje melk. En een broodje kaas. En dat waren toch de dingen die je er doorheen trokken. Mm-hmm. Ach, hoe heet ik nou ook alweer? Sjaak Konings was dat. Maar je werd door je collega's enorm geholpen. Ruud Zilman heeft me heel erg geholpen toen. Zat ik samen mee op een kamer op het Raamplein. Nou, die sleurde je er gewoon doorheen.
Had je vooraf al iets met kennisoverdracht?
Ja, ik vond het spannend en ik wilde het graag doen, maar ik had geen idee of ik het kon. Want ik zat een beetje in een servicegerichte organisatie, een reisbureau. Het is enorm servicegericht. En wij hadden echt een extreem servicegerichte organisatie. Dus ik ging naar Schiphol om mensen te helpen inchecken en dat soort gedoe. Ik kwam ze ook ophalen als ze weer aankwamen, die groepen. Maar kennisoverdracht had ik eigenlijk niet gedaan. Behalve dat ik gecoacht heb in mijn studententijd.
Ja, ja, ja.
Een roeiploeg heb gecoacht, maar dat is toch een ander verhaal. Nee, ik had geen idee. Nee, het was echt in het diepe springen.
Maar een aangename spanning hoor ik ook uit jouw woorden.
Nou, zo kijk ik er misschien op terug, maar op dat moment...
Ik
vond het doodeng. Ik vond het echt heel eng.
Ja.
Ja. Maar op een of andere manier was je dat toch... En ik heb dat natuurlijk een tijdje lang gedaan, dat uitschrijven van die college. Dan wordt het steeds minder. Maar het was leuk, want je had leuke groepen. We hadden op woensdag dan zo'n tweedejaarsklas de hele ochtend, met theorie en praktijk. En je was mentor van die klas. En we kregen dan een bepaald budget om met die klas iets te doen... om van die klas een klas te maken. Mm-hmm. Dus toen heb ik ook, naar voorbeeld van een collega... ze thuis uitgenodigd om te komen eten. Dan zei ik, jongens, ik regel het eten, jullie de drank. Ja, dat kon toen nog. Jullie regelen de drank, ik doe het eten. En dan had je gewoon de hele klas thuis te eten.
Ja.
En dat was zo waardevol. Ja. Ja. Echt zo waardevol.
Ja. Wanneer had je het gevoel dat je het echt in de vingers begon te krijgen?
Nou, zeg maar tegen de herfstvakantie aan. Ja, redelijk snel. Dat je toch denkt, ik kan dingen uitleggen. Je merkt gewoon aan zo'n klas dat ze luisteren. Nou, dat was natuurlijk toch wel iets makkelijker toen. En ik denk dat voornamelijk kwam omdat... Als ze het moesten toepassen in projecten... toen had je het groepsproject en het individueel project... dat je ze dan kon motiveren om dan meer aan de slag te gaan. Dat je ze adviezen kon geven, dat je ze kon sturen. En ook omdat wij dat deden... iedere week leverden ze iets in op papier. Mm-hmm. Dat ging dan via een postvak, wat aan twee kanten open... weet je misschien ook nog, hè? Je kon aan twee kanten open, heel makkelijk. Echt super simpel systeem. En dan haalde je dat gewoon eruit op maandag, ja. Moest het inleveren. Dan ging je daar nakijken, commentaar leveren. Ja. En dan gaf je het op woensdag weer terug. Dat was zo'n directe communicatie met die leerlingen.
Ja. Maar enig talent was zeker aanwezig, lijkt mij.
Ja, dat moet dan wel, maar dat ontdek je dan. Maar ik denk dat dat talent voor mij niet zo zat in het echte doseren, maar meer in het contact krijgen met die leerlingen en dan met ze aan de slag gaan.
Komt daar die vroege vorming weer naar boven?
Ja, wie weet. Wie weet.
Wat
ja.
je zo als naturel hebt meegekregen van je ouders, van de omgeving.
Van mijn ouders, maar ook dus wat ik zei van die baas van de manege, die mij heel snel...
Ja.
Ik moest ook gewoon lesgeven aan kinderen. En zei ik, ja, mijn baas, ik noemde hem ook baas.
Ja.
Wat moet ik dan doen? Zei hij, je hebt het van mij geleerd, doe het maar na. Ja. Nou, dan ging je.
En deed het gewoon.
Je werd in het diepe gegooid.
Want je bent ondertussen, mag je nu wel zeggen, na 31 jaar ongeveer, onderwijservaring.
Wanneer ben ik gestopt? 32
jaar onderwijs. Ja. Dus je bent, je behoort tot de deskundige eigenlijk op dit gebied. Zo langzaam.
Ja, ik ben ook wel echt een juf hoor, geloof ik.
Een juf?
Ja, ik merk heel gauw ga ik toch in de onderwijsstand. Als ik dingen uitleg. Of als je... ik ben nu weer molenaars aan het opleiden.
Ja.
En op het moment dat ik ze dingen ga uitleggen... Of eigenlijk leg ik niet uit, maar ik laat hen dingen doen om het te ervaren. En dan kan ik altijd bijsturen.
Ja,
ja, dan ben je gewoon echt een onderwijsmens.
Ja, onderwijsmens. Maar ik associeer... Juf dan misschien wel weer met toch een ander niveau?
Ja, Nou ja, zo kun je het noemen. Het is wel echt... Ja. Ja, god, je hebt 31 jaar in het onderwijs gezeten. En dan ook in het hbo-onderwijs. Natuurlijk is ook toch wel praktijkgericht.
Ja.
Met theoretische achtergrond, maar praktijkgericht. Dat ik dat toch wel, dat coachen, dat sturen, dat mensen verder helpen. Dat vind ik wel heel erg leuk.
Zit in jouw DNA, als het ware.
Ja.
Wat was nu zeg maar een belangrijke uitdaging voor jou als je naar die 31 jaar terugkijkt? Hè? Waar had jij het gevoel van, dit zou anders kunnen of dat moet anders? Of dat zal je ongetwijfeld hebben gehad, zo'n lange carrière.
Nou, het is wel grappig dat je het vraagt. Ik heb het net op papier gezet voor iemand omdat ik een lezing ga geven over het molenaar zijn.
Ja.
De uitdaging... vond ik echt om in al die jaren... zijn er zoveel onderwijsvernieuwingen geweest...
Mm-hmm.
om daar wel in mee te gaan. Want het heeft niet zoveel zin om alleen maar je hak in het zand te gaan stoppen. In mee te gaan, maar dan toch jezelf niet te verliezen.
Mm-hmm.
Want dat is heel makkelijk, hè? Als er een onderwijsvernieuwing komt... om dan maar gewoon mee te deinen. Maar dan te komen op een gebied waarvan je denkt... ja, weet je, dit is niet mijn... Hier kan ik niks mee. Hier kan ik niet mee verder gaan. En dat was onder andere een onderwijsvernieuwing in 2012, 2013, denk ik, zoiets.
Mm-hmm.
Toen had men bedacht dat iedereen alle vakken moest kunnen geven. Dus niet marketing, maar je moest ook bedrijfseconomie... en algemene economie en Engels en Nederlands, blablabla. Want het was zo makkelijk om te roosteren. Dus ik stond opeens voor een klas, voor een vak, dacht van ja... misschien kan ik het wel op één manier vertellen... maar ik kan het niet op twee of drie manieren vertellen... zodat ik de hele groep meekrijg.
Mm-hmm.
En de studenten hebben dat verdomd snel in de gaten. Dus die hadden heel snel in de gaten dat ik het vak niet beheerste. Ik kan het uitleggen, maar ik beheers het niet.
Mm-hmm.
Ik kon er ook geen leuke invalshoeken bedenken... want ik zat heel erg krampachtig. En toen dacht ik, dit kan ik niet. Dit is buiten mijn... buiten mijn comfortzone vind ik niet zo erg. Maar je hebt totaal geen controle meer over wat je doet.
Gaat het om competenties? Dan buiten jouw competenties.
Ja.
Ja.
Ja. En je wordt eigenlijk gedwongen om iets te gaan doen... waar niemand bij gebaat is.
Ja.
Ik was er niet bij gebaat, maar de studenten ook niet. Want die leerden niks van mij.
Je gebruikt het woord gedwongen. Zeg je dat heel bewust, gedwongen?
Ja.
Er was geen interactie. Tussen jou en degene die het verordeneerde, als het ware?
Nee, het was gewoon... Nee, zo gaan we het doen.
Ja.
En ik merkte aan mezelf dat er zoveel energie kostte... dat ik er gewoon bijna aan onderdoor ging.
Ja.
Dus dat vond ik echt het ingewikkeldste. Om met die onderwijsvernieuwingen of onderwijsveranderingen, kun je beter zeggen.
Ja.
Om daar iedere keer je pad in te vinden. Ja. Zodanig dat je zelf overeind blijft.
Ja.
En dat je bij je eigen waarde blijft over wat voor jou onderwijs is.
Ja, want dat voelde je als ondergraven. Want je noemt eronder doorgaan. Hè? Dat, dat heeft dan echt iets te maken met datgene wat je net ook zegt.
Ja.
Ja.
Dat was eigenlijk de enige keer. Alle andere veranderingen, ach.
Ja.
Ja, god, je vindt wel weer een modus.
Hoe ga je daar dan mee om? Want je ziet het gebeuren. Het is als een golf wat op je afkomt.
Ja.
Ja, je voelt je misschien zelf ook wel afgeleiden. Maar goed, dat kan jij beter onder woorden brengen dan ik. En toch moet je ermee omgaan. Wat was jou uiteindelijk jouw manier om het toch vast te pakken? En het ten voordele te keren, uiteindelijk?
Ja, dat heeft ontzettend goed uitgepakt. Ik dacht echt, dit gaat niet goed. Als ik nu niet iets ga doen, dan gaat het niet goed. Dus ik ben toen wel een tijdje afwezig geweest. Toen met de bedrijfsarts het over gehad en gezegd, ik hou het gewoon niet vol.
Mm-hmm.
Het ook bespreekbaar gemaakt bij het management.
Ja.
Maar daar niet zoveel gehoor gevonden eigenlijk.
Mm-hmm.
Ik zag trouwens ook collega's, het ziekteverzuim, dat vloog omhoog. Maar goed,
ja.
Toen dacht ik, ik moet iets anders gaan doen. Ik moet iets gaan doen waardoor ik niet in mijn hoofd zit de hele tijd. Waardoor ik niet... ik moet naar een andere omgeving toe. Want mm-hmm. binnen de HVA was toen... Ja, het was kommer en kwel. Ik bedoel, iedereen was er ongelukkig over, maar we konden er niks mee.
Ja.
Dus ik moet buiten de HVA iets gaan zoeken waardoor ik uit dat hoofd wegga, waardoor ik in de natuur ben. Ik moet naar een andere omgeving toe. Hè.
Ja.
Ik moet zorgen dat ik iets vind waardoor ik een beetje lucht krijg.
Evenwicht eigenlijk.
Ja, terugga. Ja, ja. Evenwicht vind weer.
Ja.
Nou, toen ben ik een beetje gaan vragen bij vrienden, bij kennissen. En uiteindelijk ben ik toen terechtgekomen bij het molenaar worden.
En dan praten we over 2012 zo'n beetje?
Ja. Toen kwam ik iemand tegen die zei, want ik zocht iets in de techniek. Want dat is natuurlijk toch een oude liefde.
Ja.
Buiten zijn. Nieuwe mensen ontmoeten met nieuwe energie.
Ja.
En toen zei deze... het is geloof ik een vriend van een nichtje van mij. Die zei, ik heb een zwager die de opleiding voor molenaar doet. Mm-hmm. Is dat niet wat voor jou?
Mm-hmm.
En toen dacht ik, dit is het gewoon. Dit is het.
Wat leuk. Kom je wel weer in de mannenwereld. Want zoveel vrouwelijke molenaars. Vrouwelijke molenaars zijn
er niet. Is best heftig. Het is een hele...
Ja.
Een hele heftige mannenwereld, waar ik eerst niet naartoe wilde. Maar het is toch
zoveel
techniek.
Jaar na dato kom je dan toch weer in de mannenwereld.
Precies,
ja.
Dus ik ben toen gaan informeren en ben week erop begonnen aan die opleiding.
Ja.
En dat heeft enorm veel... het heeft heel veel rust gebracht. Molenaar zijn is, je bent buiten. Je mag met een heel bijzonder apparaat werken. Het zijn vaak monumenten. Daar mag ik mee werken.
Ja.
En je werkt met mensen samen uit alle hoeken van de samenleving.
Mm-hmm.
En dat is zo ontzettend leuk.
Ja. Ja.
Dus ik was een hele dag, dat was toen in het begin op zaterdag... ik stond echt te huppelen om daar naartoe te gaan.
Ja.
Naar die molen waar ik de opleiding kreeg. En was ik gewoon de hele dag lekker bezig.
En dat gaf jou ook weer de kracht om terug te keren naar de HES toen in die tijd? Hè?
Nee, het was de HVA, hè?
De HVA, je hebt gelijk.
Zeker.
Ja, het was de Hogeschool van Amsterdam. Ja,
ja.
Klopt. Ja. Ja.
Daar kreeg ik gewoon, daar kreeg ik ruimte in mijn hoofd.
Ja.
Dus ik kon weer terug.
Ja. Ja.
En toen hebben ze gelukkig dat hele systeem ook afgeschaft. Want er waren meer mensen die daar niet helemaal mee om konden gaan.
Ja.
Dus na een jaar is dat hele idee is afgeschaft.
Want ik heb ook begrepen dat je ook een flink aantal dingen hebt gedaan in die 31 jaar.
Ja, zeer veel. Ja, ja, ja.
Ja, toch? Want opleidingsmanager ben je ook nog geweest.
Ja, ik ben studieadviseur geweest. Examencommissievoorzitter.
Ja.
Opleidingsmanager samen met Erik Petzinger. Was wel tijdelijk, maar het was ook echt hartstikke leuk. Ik heb aan de Engelstalige opleiding lesgegeven. Landencoördinator voor Frankrijk en België ben ik geweest. Door die docent Frans op de middelbare school. En is eigenlijk wel heel veel gedaan binnen de HVA.
De nodige uitdagingen, zeg maar, ja. Gehad.
Ja.
Als je in 1991 binnenkomt, dan loop je ook natuurlijk tegen die fusie aan.
Mm-hmm.
Hoe heb jij dat in die tijd ervaren?
Ik vond het niet leuk. En ik vond het ook niet verstandig. En ik vind het nog steeds geen verstandige zet.
Ja.
We waren als HES een hele gespecialiseerde opleiding eigenlijk. Relatief klein. Waardoor je goed contact had met de studenten. En dus ook echt veel voor ze kon betekenen. Niet alleen maar qua inhoud, maar ook qua coaching. Dat heette toen niet zo, maar dat deed je natuurlijk toch wel. We hadden een hecht team. En we hadden een onderwijsvorm waar studenten blij mee waren en waar ook het werkveld blij mee was. Het was eigenlijk ook de basis, was de theorie, maar er zat heel erg veel praktijk in. Allemaal ook toen al projecten. Nou, ik zei het al, een individueel project, groepsproject. Waar ze gewoon de straat op moesten.
Ja.
We stuurden ze op de straat op. Ik gaf wel colleges en dan zei ik, jongens, oké, we zijn nu met z'n allen. Jullie hebben een half uur de tijd. Jullie gaan nu de straat op. En jullie gaan allemaal 20 mensen interviewen of 10 mensen. We hebben het vorige week hebben die interviewlijsten gemaakt. Nou, ga je gang. En dan gingen ze gewoon weg.
Ja. Ja,
ja, maar hoe doe je dat dan? Zeg ik, nou, ga het doen. Dan leer je het wel. Of ga eens kijken hoeveel merken, bier er nu in het schap staan.
Mm-hmm.
Hoeveel merken? Is er een ander merk dan? Ga kijken.
Ja.
Dus dat was echt toch ook wel van, jongens, ga de wereld in.
Ja.
En we gingen toen fuseren samen met de HVA. En die hadden een onderwijsvorm, een beetje van wat we nu hebben. Heel erg praktijk, maar alleen maar praktijkgericht. Hè? Met, hoe heette dat ook allemaal? Dat had toen hele interessante namen voor die groepen. Maar dat stond eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. Dus toen dachten we nog, nou, wij willen niet fuseren. En toen hadden we ook een manager die heeft gezegd, als 90% van het personeel tegen de fusie is, dan gaan we het niet doen. En daar was dan ook een groep waar ik ook bij hoorde, die dat ook wel, die ervoor stond om niet te gaan fuseren.
Ja.
En dat hebben we ook echt uitgedragen. Daar zat Max Koonstam bij, Annemarietje Ardemans zat er nog bij. Kaki Marcus zat er ook bij. Er was meer dan 90% van het personeel was tegen. En er is toch samengegaan. Dus wij voelden ons ook wel erg voor paal gezet. En niet een betrouwbare manager, eerlijk gezegd.
Ja.
En toen hebben we nog wel klaargespeeld dat we gewoon twee stromingen zouden hebben. De stroom oude HES, theorie en daarna naar de praktijk. Dus bijvoorbeeld ook eerst een tentamen over de theorie. Want dan kun je de praktijk beter invullen. En de stroming van de HVA. Dus doe gewoon twee lijnen. Dan kunnen studenten kiezen.
Heb je er wakker van gelegen van het hele proces?
Nee, niet echt.
Nee, niet echt.
Nou, ik lees er toch wel ergens wakker van. Maar nee, ik geloof
niet. Nee.
Maar de frustratie van, jongen, er wordt iets beloofd en je had je niet aan je belofte, dat was natuurlijk wel heel vervelend.
Ja.
Dat was echt een vervelende tijd.
Ja. Ja.
Maar goed, toen was het eenmaal zover. En toen hebben we dus wel die twee stromingen een tijd gehad. En dat werkt, naar ons idee werkte dat wel. Maar goed, uiteindelijk is dat natuurlijk toch allemaal samengegaan. Dus die fusie, ja. Ik denk als je zoiets doet, zo'n fusie, dan moet je de dingen behouden die goed zijn.
Mm-hmm.
En dingen die niet zo goed waren, die probeer je te veranderen, verbeteren. Of die pak je aan een andere opleiding wat. Maar hou wat goed is.
Ja.
Want waarom gooi je het overboord? En ik vind het jammer dat dat gebeurd is.
Doorgeslagen vernieuwingsdrang.
Ja, te vernieuwen om te vernieuwen. Sommige dingen gewoon prima zijn.
Ja.
Dus dat is jammer.
Met die 31 jaar achter je kies, om het maar eens even zo te zeggen. Mm. En je ziet, je hebt ook, denk ik, de laatste jaren wel gezien dat er ook heel veel nieuwe, jonge, enthousiaste docenten naar binnen zijn gestroomd. Mm-hmm. Nog steeds naar binnen stromen. Weer met de wijsheid van nu.
Mm.
Wat geef jij hen mee als zij nu staande voor het begin van hun carrière misschien wel? Als advies om kwaliteit te borgen, jezelf te blijven. Wat voor adviezen heb jij nu paraat, Simone?
Nou, je stelt echt twee vragen. Hè? Wat moet je zelf doen als nieuwe docent? En hoe kijk je naar het onderwijs? Hè? Nou kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat je van tevoren voor jezelf vaststelt. Dat heb ik te laat ook gedaan. Maar ik denk dat het belangrijkste is, wat voor een vorm van onderwijs, of hoe kan ik mijn capaciteit gebruiken in het onderwijs? Wat zijn mijn capaciteiten waar het onderwijs wat aan heeft?
Dat is weer die zelfreflectie die studenten aan, of tenminste docenten aanraadt. Ja.
En blijf daarbij. Laat je niet in onderwijsvormen of in taken of in duwen, als je niet echt zeker bent dat je daar geschikt voor bent. Want het onderwijs, ik vind het een zware baan. En dan zegt iedereen, ja, maar jullie hebben zoveel vakantie. Ja, dat is zo. Maar ik merk dat ik die vakanties hard nodig had. Mm-hmm. Want als je echt onderwijs geeft en echt daarvoor gaat, dan is dat geen 40-uurige werkweek. Dan is het, ik kan niet zeggen hoeveel. Mm-hmm. Maar dan ben je 's avonds bezig en soms dagen van 10, 12 uur. Ja, en soms dagen niet.
Herkenbaar, ja.
Maar het is echt een intensieve baan. Wil je al die, ik noem maar, projecten goed begeleiden? Wil je goed inhoudelijk feedback geven? Ja. Dat is echt intensief.
Wat ik leuk vind aan jouw antwoord is, en dat noem ik dan ook weer een docent eigen, hè, mm-hmm. dat je naar jezelf kijkt. Mm. En dan vanuit jezelf redeneert van, oké, daar moet ik op letten. En als ik daarop let, zou het wel eens kunnen zijn dat ik in het systeem pas. Maar even terug naar het systeem. Wat zijn voor jou belangrijke systeemvoorwaarden om ook docenten te kunnen laten functioneren zoals ze het best functioneren? Heb je daar ook een mening over gevormd in die tijd?
Ik hoop dat het zo is dat managers in het onderwijs, en er gaan lagen weg en dan komt er weer een laagje tussen. Maar dat er nu eens gekeken gaat worden van, wat kan iemand? Want je wordt ingezet en dan je moet die 36 of hoeveel uur je ook werkt, die moeten gewoon volgeplemd worden. Uh-huh. En wat mijns inziens nu te weinig gebeurt, is dat je kijkt van, wat hebben we nodig? En wat hebben studenten nodig? Want bijvoorbeeld bij een marketingstage of een marketingscriptie schrijven, dat kan niet iedereen begeleiden. Dan mm-hmm. moet je echt mensen hebben die in staat zijn om afstand te nemen van een student en te zeggen van, goh, wat je hebt opgeschreven of wat je net verteld hebt, kijk daar eens naar terug met een marketingoog. Want je doet de marketingopleiding. En daar zit een basis in wat je gewoon als HBO-student moet kennen. Maar je specialisme is marketing.
Ja.
Dus zorg nou alsjeblieft dat je mensen aanneemt en dat je studenten samen laat werken met docenten die weten waar ze het over hebben.
Ja.
En daardoor voelt een docent zich zekerder, omdat hij op zijn eigen expertise kan werken. En de student die wordt er blij van, want die leert er wat van.
En dat zijn de belangrijkste uitgangspunten om het systeem verder vorm te geven. Het systeem van lesgeven, kennisoverdracht.
Ja. En niet dat het verleden altijd beter was, maar dat hadden we natuurlijk tot voor kort, eigenlijk tot een jaar of 6, 7 geleden was dat zo. En wat de laatste jaren volgens mij gebeurd is dat het, iedereen geeft nu stagebegeleiding. Want het gaat niet meer over de inhoud, maar het gaat over de competenties. Ik weet niet of dat nog vaardigheden, ik weet niet hoe het nu genoemd wordt.
Ja, competenties nog steeds. Ja.
Maar een marketing expert, die moet over andere competenties beschikken dan een andere HBO-student. En daar zit ook een inhoudelijke component aan. Denk ik hoor. Maar...
Nou ja, het is goed om dat eventjes voor het voetlicht te halen. Ja.
En vooral, wat hebben studenten nodig? Ik weet dat er alsmaar gesprekken... daar heb ik me echt wel over opgewonden. De eerstejaars studenten, die moet je aan het handje meenemen... door het eerste jaar heen. En ze moeten aanwezig zijn. En ik weet dat ik een jongen had, een student, die was echt goed. Was er nooit, want die was enorm student aan het zijn. Mm-hmm. Die vierde feesten. Hij was er nooit, maar hij haalde alle tentamens. Maar op een bepaald moment mocht hij een tentamen niet doen, omdat hij er nooit was. Dus ik dacht, dus ik zei, jij komt gewoon lekker tentamen doen. En hij haalde een 8,5. Mocht ik het cijfer niet geven, want hij was nooit geweest. Toen zei ik, hè? De jongen haalt een 8,5 zonder dat hij op college is. En dan mag hij, dat is toch gek. Uh-huh. We toetsen niet op aanwezigheid, we toetsen of iemand de kennis heeft. En als je de kennis heeft zonder bij mij aanwezig te zijn geweest, ik vind het prachtig. Uh-huh. Maar uiteindelijk heeft hij het cijfer wel gekregen. Maar dan denk ik van, weet je, neem eens afstand van wat je aan het doen bent. En kijk, is dit in het belang van de student?
En dat is ook de boodschap naar de komende generatie docenten?
Ja. Kijk, je hebt 30, of ik weet niet hoeveel studenten er nu in een groep zitten, maar je hebt er 30 of 60, weet ik hoeveel je er hebt. En natuurlijk kun je ze niet allemaal bekijken, maar ik had ook een, dat is echt zo leuk, was ook een tweedejaars klas, dat zal ik nooit vergeten. En er kwam een jongen, die kwam iedere woensdag verplicht college. Echt, volgens mij kwam hij recht uit de kroeg. Mm-hmm. Maar hij was er. Want ik had de afspraak gemaakt, weet je, je bent er gewoon. Het is verplicht, je bent er. En ook op tijd, ik ben op tijd, kunnen jullie ook zijn. En als je te laat komt, dan heb je een probleem. Moet je de volgende dag, volgende woensdag voor de hele klas koffie zorgen of iets anders. Nou, dat vond iedereen eigenlijk wel een prima deal. Mm-hmm. Dus de jongen die kwam te laat en te laat en te laat. Dus de ene keer bracht hij koffie en daarna kreeg iedereen koffie met croissants en... Nou, kwam die dan op tijd en zei ik, weet je, ik vind het prima. Je houdt je aan de afspraak, hartstikke goed. Maar ik wil geen last van je hebben, dus als je nou in slaap valt, doe dat dan ergens achter in die klas. Niet snurken. En hij rook ook niet helemaal fris, dus ga een beetje in een hoekje zitten bij het open raam. En die jongen die kwam gewoon. Toen hij uiteindelijk zijn diploma kreeg, kwamen die ouders, die moeder kwam naar me toe en zei hij van, wat heeft u met hem gedaan? Arthur heette die. Wat heeft u met mijn zoon gedaan? Ja. Zeg, God, hoe bedoelt hij? Ja. Zei hij van, sinds hij bij u in de klas zat, is het gewoon een ander jong geworden.
Wat heb je met hem gedaan, denk je?
Ik denk dat ik hem afspraken met hem gemaakt heb. En ik heb mij aan de afspraak gehouden. En hij ook.
Gaat het om verantwoordelijkheid geven?
Ja, vertrouwen geven, verantwoordelijkheid. Zeggen van, top, je bent er.
Ja.
En die jongen, nou, die heb nog jaren contact mee gehad. En nu niet meer. Maar ik denk, dat zijn de leuke dingen. Nee, of ik in de examencommissietijd was er ook een jongen die enorm gefraudeerd had met zijn scriptie. Hm. Waar we 4 weken voor de diploma-uitreiking achterkwamen. Dus die jongen werd geschorst. Hm. Toen ik hem confronteerde met die fraude, zei hij, nee, dat heb ik niet gedaan. Dat is helemaal niet waar. Ik zei, jawel, want je zegt dat het bedrijf in Haarlem zat. Sorry, maar het zit al 2 jaar in Hoofddorp. Het is toch... Die meneer die je hebt opgegeven als je begeleider werkt er niet meer. Klopt niet. Maar hij had zijn scriptie geschreven. Een 7 gehaald. Bij zijn begeleider en de tweede examinator. Terwijl hij nooit bij dat bedrijf is geweest.
Ja.
Dus ik zei, weet je, ik moet je schorsen. Want dit kan niet. Nou, de jongen heeft het zwaar gehad thuis. Kwam uit een gezin waar hij de eerste student was. En toen ik 4, 5 keer met hem gesproken had... Toen werd het van zo'n grote, stoere jongen, was het nog maar een heel klein jongen. Mm-hmm. En zei van, ik zat in een loopgraaf. Ik heb 1 keer gelogen dat ik dit bedrijf had. En ik kwam die loopgraaf niet meer uit.
Ja.
Want of ik hebben mijn ouders, die zouden teleurgesteld zijn. Ja. De HVA zou boos zijn. Ja. Dus ik moest door en ik had het bijna gehaald. Zeg ik, weet je wat? Zorg nou dat dat je het goed maakt bij je vader. Dus ga werken. Maakt niet uit, ga iets doen. Mm-hmm. En dan kom je in mei terug, want hij was geschorst tot 1 september. Kom je in mei terug en dan gaan wij samen met jou voor een scriptie of een afstudeerplek vinden. Hij had gefraudeerd omdat hij overal afgewezen werd.
Ja, ja.
Ja. Gaan wij samen met jou een afstudeerplek vinden? Nou, de jongen is uiteindelijk met een 8,5 afgestudeerd.
Ja.
En denk van, ja, weet je, kijk gewoon naar die studenten.
Wat mooie voorbeelden.
Ja.
Ja, en dat is jouw kracht ook.
Ja, ik denk dat ik daar echt goed in ben.
Ja. Ja.
En natuurlijk zijn ze niet allemaal goed gegaan. En sommige studenten haten mij ook, denk ik. Omdat ik gewoon vrij strikt... Maar ik begin 8:30, 8:30, ben je te laat. Nou, daar is de deur.
Ja. Dat is een andere dimensie, maar ik begrijp wat je bedoelt.
Ja. Maar als je... Ja. Het is een samenspel. Dus ja, naar de collega's denk ik echt van, weet je, bepaal je positie, hoe je wil zijn als studenten. Ja. En ben open en eerlijk met ze.
Zit daar ook een boodschap in voor je kinderen? Als je hem zo vertaalt, hè, met jouw wijsheid, jouw levensinzichten. Zij zijn ook jong, ook startend als het ware.
Nou, ik denk dat dat ook heel erg in mijn manier van opvoeden heeft gezeten. Ik heb wel eens gevraagd aan ze van, God, wat vonden jullie daar nou eigenlijk van? Mm-hmm. Hoe we dat gedaan hebben? En wat zij heel fijn vonden, is dat ze enorm veel vrijheid kregen binnen een bepaalde grens.
Mm-hmm.
Dus ze mochten van alles, maar als ze een afspraak hadden, dan was dat zo. Dus hey, jullie mogen uit en ik hoef niet te weten waar je bent. Dat kon trouwens ook niet, want ze hadden nog geen mobiel. Ik vertrouw erop dat je nadenkt bij wat je doet.
Mm-hmm.
Maar 1 uur thuis is 1 uur thuis. En als je dan echt te laat komt, nou, 1:02 kan ik nog iets, maar 1:30 word ik niet blij van. En ja, neem je verantwoordelijkheid. En dat hebben ze kennelijk, ja, dat hebben ze gewoon goed opgepakt.
Dat hebben ze opgepakt zoals jij dat ook hebt opgepakt bij jouw ouders.
Ja, ja. Ja, ja, ik denk dat ik inderdaad wat mijn ouders gedaan hebben bij mij ook bij hen heb gedaan. En dat, nou, dat heeft gelukkig goed uitgewerkt. Hè? Ik bedoel, ik denk dat je met me eens bent dat de manier waarop je kinderen opgroeien is ook een hele grote dosis geluk. En je kunt daar als opvoeding iets... Bedoel, je kunt er zeker iets aan doen, maar het is ook een dosis geluk.
Je hoopt maar dat het goed gaat.
Je hoopt dat het goed gaat. Ja, je hoopt dat ze het oppakken. Je hoopt dat ze niet de verkeerde weg inslaan. Ja. Dat er, nou ja, geen verschrikkelijke dingen gebeuren. En dat geluk heb ik gewoon gehad met ze.
Wat wens je ze nog toe?
De kinderen?
De kinderen. Als hele trotse mama. Met veel respect.
Ja. Ze zijn heel verschillend, de kinderen. Bram is heel gelijkmatig echt een hele gelijkmatige, tevreden man. Floortje is veel, die is ook jaloers op de broer. Hè. Die gaat door diepe dalen, maar bereikt daarmee ook hoge toppen.
Mm-hmm.
Die Bram, die hoge toppen, daar komt Bram weer nooit, want die is heel gelijkmatig.
Wie lijkt het meest op jou?
Ik denk Floortje.
Floortje,
ja. Daarin. Hele dingen ook niet, maar daarin wel.
Daarin wel. Ja.
Gelukkig zijn mijn toppen en dalen iets minder diep en iets minder hoog.
Okay.
Dus ik zou haar wensen dat ze daar iets gelijkmatiger in wordt. Waardoor ze voor zichzelf ook wat minder heftig is en mindere heftige periodes doormaakt.
Mm-hmm.
Maar ze is heel creatief en heel ze onderneemt en ze doet echt hartstikke leuk. En voor Bram, ja. Weet je, ik geloof dat hij zich een pad gevonden heeft. En dat dit gewoon mooi mag doorgaan.
Ja.
Hij is, misschien iets meer pieken. Dat is leuk. Ja, pieken zijn ook leuk.
Ja.
Daar word je gewoon heel blij van. En hij is heel blij, maar nee. Goed.
Bram en Floortje, wijze woorden van jullie moeder.
Ja.
Simone, pensioen. Een jaar zo'n beetje, geloof ik.
Sinds augustus. Hè?
Sinds een jaar. En wat ik zeg maar ook uit jouw verhaal beluister, is dat je gewoon ook de ultieme bezigheid hebt gevonden om een belangrijk deel van je pensioen ook zeg maar te vullen. Het molenaarschap.
Ja.
En je speelt ook een hele zeg maar prominente rol daarin. Bestuurslid, je geeft cursussen, lessen, dat soort aangelegenheden. Wat zijn voor jou de adviezen die je op basis van jouw ervaringen... die jij geeft aan pensionado's die misschien nog ervoor staan? Of misschien wel met twee benen in het pensioen staan... en eigenlijk niet weten hoe het verder moet? Wat kan jij hen adviseren?
Nou, ik ben, precies wat jij zegt, ik ben blij dat ik een een passie, zeg maar, ontwikkeld heb.
Ja.
Een nieuwe passie, voordat ik met pensioen ging. Ja, dat ik dus dit molenaarschap, dat geeft me heel veel voldoening.
En is dat ook een boodschap? Dat je misschien wel nu zegt, impliciet weliswaar, begin op tijd?
Ja, zorg dat je iets, dat je ja, misschien wel. Want dat met pensioen gaan, ik vond het best lastig. Ook met mijn molenaar zijn, hè?
Ja.
Ik miste gewoon, of ik mis dat eigenlijk misschien nog wel steeds, het feit dat je een soort regelmaat in je leven hebt.
Ja.
Ik realiseerde me ook dat het voor het eerst in, nou, laat ik zeggen, 65 jaar, hè, die eerste 4 jaar, daar hobbel je natuurlijk een beetje. Maar vanaf je kleuterschool, of onze kleuterschool, dat is nu een basisschool, iedere dag is er iets. Je gaat basisschool, middelbare school, dan ga je studeren, dan ga je werken. Dan begin je wel of geen gezin, dan blijf je werken. En dan opeens ben je met pensioen, dan hoef je niks meer. Dat is natuurlijk, heeft iets heel heerlijks, maar het is wel even, denk je, oeps, wennen. Je hoeft helemaal niks. Ik ben alleen, dus als je als ik een dag niks doe, geen initiatief neem, tja, dan...
Ja. Dan gebeurt er ook niks.
Dan gebeurt er gewoon niks.
Ja.
Als ik nu naar buiten ga, dan kom ik niemand tegen.
Ja, want buiten komt niet binnen.
Nee, tenzij je van buiten iemand uitnodigt om binnen te komen. Ja. Dus je moet echt zelf dingen gaan doen.
Ja.
Door dat molenaar zijn heb ik natuurlijk wel een soort van ritme in mijn week. Hè. Ik draai op dinsdag op een molen, ik draai op zaterdag op een molen. Dan heb ik een bestuursvergadering of weet ik veel. Er gebeurt van alles. Dus dat geeft mij wel een soort van ritme. In ieder geval een beginritme. En het eerste half jaar moest ik daar echt nog wel wat omheen verzinnen. Mm-hmm. Of moest er aan wennen dat ik, maandagochtend wakker word. En dan, nou ja, het is maandagochtend.
Ja. Yes.
Dus, en ik denk eigenlijk dat het ook moeilijk is om dat te voorkomen, hoor. Dat je dat helemaal niet hebt, dat gevoel. Want, je bent gewoon heel lang bezig geweest om te doen wat men van je verwacht. En daar heb ik nu wel een ritme in gevonden. Maar dat heeft toch wel echt even geduurd. En misschien is het ook maar goed dat je dat even voelt.
Ja. En dat omdat?
Je
kunt, waarom?
Nou ja, omdat dat je denkt, van, je bent natuurlijk alsmaar altijd wel een soort... nuttig geweest of er was een vastgesteld ritme.
Mm-hmm.
En nu kan ik genieten van het feit van, ik hoef niks.
Ja.
Dus ik kan lekker naar de plantenmarkt op... Hoe heet dat ook alweer?
De Bloemenmarkt?
De Bloemenmarkt. Ja. Nou ja, niet aan het singel, maar bij de Prinsgracht.
Ja.
Daar kan ik gewoon nu lekker naartoe.
Ja.
En er is niemand die me tegenhoudt. Dus ik kan er naartoe en ik kan daarna in de kroeg op de hoek daar een kopje koffie gaan drinken, ja, met vrienden die ik tegenkom.
Ja.
Of ik ga gewoon naar huis.
Ja.
Ik kan er nu ontzettend van genieten. Maar dat was zeker niet zo het eerste half jaar. Ik moest dat echt even beseffen van, goh, weet je, Simon, je hoeft niks meer. En het is goed om niks te hoeven. Je hebt heel braaf, en dat hadden we het over ethiek, werkethiek. Ik heb een enorme werkethiek. Echt dat ik bijna denk van, kan niet wat minder.
Mm-hmm.
Van huis uit meegekregen.
Mm-hmm.
Je bent er, je doet wat je moet doen, je, ja, maakt het af.
Heel calvinistisch voor een Rooms-Katholiek opgevoed meisje.
Ja, maar calvinistisch wil niet zeggen dat je in je werk... Of Rooms-Katholiek wil niet zeggen dat je je werk niet goed doet.
Nee.
Dat zijn, denk ik, dat is een misvatting. Kijk, ik kom uit Maastricht, dus... Ik zal nooit zeggen, ik ben ergens om... Nou, toevallig. Het was anders. Ik ben ergens om 1 uur. Ik kom om 1 uur of 1. Want ik kan iemand tegenkomen in de stad. En dan moet ik even zeggen, hoi, hoe is het met je?
Oh, oké.
Dat kan gebeuren. Want in Maastricht maakt het niet zoveel uit. Al kom je een kwartier te laat. Maakt niet uit. Alleen de tandarts, de dokter, de college, daar kom je op tijd. En ook als je een afspraak toen ik roeide, dan zit je met z'n achten... dan benadeel ik 8 man als ik niet op tijd ben.
Ja, ja.
Dus daar zit ook een nuanceverschil in.
Leuk subtiel cultuurverschil ook.
Ja, ja, er is een boekje uitgebracht, net in maart geloof ik. Dat gaat Leer de Limburger kennen. Daar staan ook echt van die prachtige dingen in. Dat ik denk, ja, zo is het. Het is en ik heb een ander DNA. Dat is echt waar.
Ik ga dat boekje zeker aanschaffen, want ik ga zeker heel graag naar Limburg. Dus dat komt goed.
Ik ga het je vertellen hoe het heet. Het is echt grappig om te zien. Ja. Maar goed, het is dat pensioen. Het is goed om te realiseren wat je al die jaren, hè, wat je ik in dit geval 65 jaar gedaan hebt.
Ja.
Of ik was, 64 jaar, zeg maar. En dan is het goed om te realiseren dat dat niet meer hoeft. Ja. En dat je dus zelf kunt bepalen, ga ik wat doen of niet? En je hoeft niks meer. Dat is ook wel oké.
Ik hoor je echt die bewustwording benadrukken. Gewoon even bij stilstaan. Het hoeft niet. Het hoeft niet. Het mag uiteraard, maar het hoeft niet.
Ja.
En dan toch weer op zoek naar ritme.
Omdat dat voor mij goed is. Hè? Ja. Als ik geen ritme heb, dan kan ik ook verzanden in een soort lethargie. Dus ik heb met mezelf afgesproken, ik ga 3 keer per week naar de sportschool.
Ja.
'S ochtends, vroeg, om 9:00.
Knap.
Of ik zwem nu iedere ochtend bij mij voor de deur. Om mezelf aan de gang te krijgen. Ja. En dan is het oké. Dus ik wil zo'n dag starten.
Eigen initiatief blijven nemen.
Ja, je moet wel. Hè? Als je natuurlijk in je eentje leeft, is er niemand die zegt van nou, hup, klees aan of ruim eens op. Of, dat moet je allemaal zelf doen.
Het is ook wel grappig dat je dat zegt, want je zegt, je leeft nu in je eentje.
Mm-hmm.
Hoe belangrijk wordt het dan om die verbinding te zoeken met andere mensen?
Ja, heel belangrijk.
Wat doe je daarvoor?
Nou, ik zit in een aantal clubjes, zeg maar. Ja? Nee, ik ben een fanatieke bridger.
Mm-hmm.
Dus ik bridge 2 of 3 keer in de week. Met iedere keer een ander groepje mensen. Mm-hmm. Nou, met molenaars natuurlijk.
Ja.
Ik heb een tennisclub waar ik speel. Ik heb vriendinnen met wie ik afspreek. Dus ik heb zoveel verschillende clubjes. En ja, dat en ja, god, ik probeer met vriendinnen af te spreken, met vrienden. Contact met vrienden van de middelbare school, studententijd.
Is het dan zo dat je ook een bepaald stramien daarin hanteert? Dat je dan inderdaad ook zegt de dinsdag dit en de woensdag dat en de donderdag dat?
Nou,
zonder dat het nou heel erg gefixeerd is, maar...
Nou ja, ik heb natuurlijk mijn vaste dinsdag, is de molenaar.
Is de molenaar, ja.
Ik draai op de otter op de dinsdag en op zaterdag op een andere molen. En je hebt natuurlijk die bridgeclubjes en ook vaste momenten. Dus ik heb echt wel mijn vaste momenten in de week. En dat vind ik fijn, dat doet me goed.
Ja, ja.
Anders zou het misschien iets te heftig vinden, maar voor mij is het belangrijk.
Ja, dus je hebt je evenwicht gevonden, begrijp ik uit je woorden.
Ja. Ja, want vroeger zou ik echt een paar jaar geleden dachten, godsteen, nou voor de zomervakantie, dat je dan niet op vakantie gaat. Wat wij natuurlijk als docenten altijd deden. Het is eigenlijk heerlijk om niet op vakantie te gaan en in de stad te zijn. Maar dat moet je toch leren.
Dat moet je leren, ja.
Ja, je moet ook leren dat als er niks gepland is, dat er dan toch dingen gebeuren.
Belangrijkste ook, vind ik dan althans, wat ik eruit vastpak, is dat je actief een moment neemt om je te realiseren dat de wereld verandert. Dat je even in die rust komt te zitten.
Ja.
En dat je van daaruit weer, zoals jij dat zo mooi zegt, op gang moet komen.
Ja.
Met wat dan ook, maakt niet uit, maar je moet op gang komen.
Ja, en er komen vanzelf dingen.
Ja.
Het komt vanzelf.
Ja.
Maar goed, dat is best ingewikkeld, zo'n eerste half jaar, hoor, vond ik. En ik miste ook de studenten. En ik vind ook het contact met, wat ik heel erg leuk vond, het contact met studenten.
Ja.
Dat is wel een cliché, maar het houdt je jong.
Ja.
Het, hun denkwijze, hun manier van kleden, hun manier van praten.
Ja. Ja.
Hun manier van kijken naar de dingen in de wereld. Je gaat niet meteen in de 70-jarige moed zitten.
Precies. Het jezelf kunnen verbazen over wat de jongere generatie doet, is al een impuls om weer even...
Ja, je hebt dat geluk, want je hebt ook jonge kinderen.
Ja, klopt.
Maar die van mij, die hebben hun eigen leven.
Ja.
Weet je? Dus die zie ik ook niet dagelijks. Laatst ook niet wekelijks, want die zijn lekker bezig.
Er komt misschien een moment dat je weer omringd wordt met een kleintje.
Ja, wie weet. Misschien ook niet, maar wie weet. Dat zou leuk zijn.
We laten het even in het midden.
Lijkt me een goed plan.
Nou, we zijn zo langzamerhand een beetje aan het einde gekomen van ons gesprek. We hebben heel veel aangeraakt. En natuurlijk vraag ik je nu nog eventjes, zijn er nog dingen die jij nog heel graag zeg maar, naar voren wilt brengen?
Nou, alleen omdat ik heel blij ben dat ik dus iets anders ben gaan doen naast het docent zijn. Dat heeft me echt veel... Dat heeft me de energie gegeven om zeg maar, tot het pensioen door te gaan. Of zelfs daarna nog, want ik heb nog 2 jaar doorgewerkt. Dat ik dat nou ja, goed, het was geen leuke aanleiding om dat te gaan doen. Maar uiteindelijk ben ik er wel heel erg blij mee.
En zeg je daarmee nu ook dat het onafhankelijk is van die aanleiding? Dat het überhaupt verstandig is?
Ja, eigenlijk wel.
Dat is een heel mooi advies. Ja.
En ga wat doen waardoor je... Want je bent docent volgens mij ook gewoon 24 uur per dag. Je hebt altijd wel een student in je hoofd. Of een, god, ik moet dit nog doen of zus nog doen. Of je moet iets anders gaan doen. Iets wat totaal, waar je dus niet meer in dat... Een soort zorg, hè? Want je bent toch een beetje aan het zorgen voor studenten. Dat je daar uitkomt.
Ja.
Ja, en het kan in sport zitten, het kan in van alles zitten. Maar ik denk dat dat heeft mij uiteindelijk wel is de redding geweest... waardoor ik het zo lang vol heb gehouden. En eigenlijk ook nog 2 jaar door wilde gaan.
Ja, precies.
Eigenlijk had ik nog wel langer door willen gaan, maar goed.
Ja, want je zegt ook echt met nadruk redding.
Ja. Want daardoor, weet je, je kunt natuurlijk als docent... ga je heel makkelijk in de automatische piloot zitten.
Ja.
En ik, doordat je dus, als het financieel kan, 4 dagen per week gaat werken... en 1 dag iets anders gaat doen... denk dat je opener blijft voor nieuwe dingen die gebeuren... voor in de wereld buiten de HVA. Je niet, die automatische piloot moet je voorkomen, want dat is slopend volgens mij.
Voorkom de automatische piloot.
Ja. Ja, dat is gewoon niet... Dat lijkt mij, maar dat weet ik niet. Althans, voor mij was het
voor
niet
jou
goed.
Werkt het heel goed, ja.
Ja, het houdt je wakker. Je ziet gewoon dat er andere dingen in de wereld zijn dan de HVA. Of dan waar je dan ook werkt, maakt niet uit. Ja, ik denk dat het voor ieder mens goed is. Maar goed, dat denk ik. Hè. Ik weet helemaal niet. Niet wetenschappelijk bewezen, maar dat denk ik.
Ik denk dat er heel veel in zit. Ik denk met je mee, wat dat betreft.
Je hebt ook andere dingen gedaan.
Absoluut.
Dus, goed.
Simone, hartelijk dank voor dit hele fijne gesprek. We krijgen nog wel een kleine afsluiting. En dat is natuurlijk altijd, voor deze podcast althans, het laatste woord. En jij mag hem afsluiten met wat je maar wilt.
Leuk. Eigenlijk wil ik afsluiten met... Eigenlijk heb ik dat vind ik echt wel belangrijk om te zeggen. Ik heb ik ben heel blij dat ik bij de HES terecht ben gekomen. En daarna bij de HVA. Er had ik altijd wel mijn momenten dat het iets minder was. Maar goed, over het algemeen heb ik het heel erg fijn gehad. En dat komt mede door dat ik daar echt gewoon zulke leuke collega's heb gehad.
Je mag ze noemen als je wilt.
Nou ja, mijn meest dierbare collega is natuurlijk Rob. Hè. Dat is voor iedereen, weet dat. Ja. Dat wij gewoon echt maatjes zijn geworden. En ook elkaar door alle woelige tijden hebben kunnen coachen. Mm-hmm. En we gaan ook nog steeds met elkaar met een groep op wintersport. Ook in ons pensioen nog steeds. Komend jaar 2025 is alweer geboekt. Gaan we met z'n elven.
Kijk.
En dat zegt toch wat?
Ja.
En het is altijd leuk om elkaar te zien. En dat is ook wel de meerwaarde geweest van het werken. Of dat nou de HVA is, of de HES, of elders. Dat vind ik toch wel heel belangrijk. En ik ben blij dat ik nog het niet-digitaal lesgeven periode heb. Of dat ik dit heb kunnen meemaken. Want ik denk dat dat anders toch niet zo goed gaat.
Je zou het zo weer over willen doen?
Nou, eigenlijk best wel.
Kijk aan.
Ja.
Simone, hartelijk dank.
Nou, ik vond het heel erg leuk. Dankjewel, Patrick.